Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
The future of advertising is here, thanks to generative artificial intelligence, delivering instantly customized ads, and for brands, likely better results.
While some are betting on the business case, others worry this move will only serve to make it harder to figure out what to trust online.
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Klupping, je bijpraten over kunstmatige intelligentie. Met vandaag. Facebook heeft Voicebox aangekondigd. Dat is een tool waarmee ze stemmen kunnen klonen. Ook jouw stem zou het tot nu toe voor zichzelf. En wij gaan filosoferen over waar ze het allemaal voor gaan gebruiken. Daarnaast heeft Stable Diffusion een nieuwe versie van haar model uitgebracht. Stable Diffusion is een bedrijf dat van die generatieve AI-tools maakt waarmee je plaatjes kan maken. En hun nieuwe model is groter. En Wietse beantwoordt de levensvraag, is groter altijd beter? En we gaan het hebben over het grootkapitaal en de invloed van AI op advertenties. Die is namelijk groot. En wat we schetsen is een nogal dystopische wereld. Dat ga je de komende anderhalf uur horen in deze nieuwe aflevering van Poki. Maar nu eerst de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI. Wietse, wat vond jij opvallend deze week?
Meta, ik zeg nog steeds een beetje Facebook en ik mag het zeggen. Ja, want dit staat zelfs op hun blog van Facebook.
Wat? Oh, oké.
Ja, mag ik dan Facebook zeggen?
Ja, want ik vind het overcorrectie naar Meta echt eigenlijk heel... Ik vind dat journalisten dat heel makkelijk doen. Een soort van, we hebben nu een andere naam en iedereen gaat dat opeens zeggen. Ja. Ik vind het ook... Je moet je journalistieke onafhankelijkheid bewaren door heel lang Facebook te blijven zeggen, okay. Vind ik.
Nou, Facebook,
juist.
Die heeft Voicebox geïntroduceerd. En er zitten een aantal interessante zaken. Sowieso vind ik het boeiend, want voor de luisteraars, er is een technologie een bedrijf die heet 11 Labs. Daar hebben wij het misschien tussen neus en lippen door al eens over gehad. Daar kan je je stem klonen en dan kan je eigenlijk text-to-speech doen. Maar echt niet meer zo robotisch als vroeger, maar angstinjagend goed.
Ja.
En 11 Labs heeft ook laatst weer een hele grote bak geld gekregen, want dat wordt gezien door investeerders dat wat interessant is dat zij hebben.
Ja, want het is vooral cool omdat je dus stemmen kan klonen. Dus je gooit er een minuut audio in?
Ja, een minuutje. Dat is echt heel bizar.
Ja, ik heb wel eens even Jinek zo gekloond. Want die praat Engels en dat ding kan nog geen Nederlands.
Nog geen Nederlands.
Maar dan heb je dus Engels. Zij praat heel goed Engels in interviews. Dus ik heb een interview van Hillary Clinton met haar gepakt. En dan alle antwoorden van Hillary Clinton eruit geknipt. En alleen maar de vraag van even Jinek overgehouden. En nu heb ik dus die stem. Die heb ik nu gewoon staan. Dus die kan ik alles laten zeggen. Dat is wel vet. Maar anyway.
Goed voor jou om te weten. In de laatste update, want ik krijg een nieuwsbriefje.
Spreekt zij Spaans?
Sowieso zijn er een aantal de grote talen. Duits, Spaans, Frans inderdaad bijgekomen.
Ja, ja.
Maar ook audio signatures. Die kan je niet uitzetten. Dat houdt in dat als jij dit nu op Twitter zet en dat wordt doorgedeeld, dat ze altijd kunnen zien dat het gemaakt is door jou.
Ah, niet alleen dat het AI is, maar dat ik het heb gemaakt.
Ja.
Wauw.
En dit is wel... belangrijk ook voor de rare dingen die er al mee gebeurd zijn.
Sure.
Dus
ja.
Dat is dat je het weet.
Oh, wat interessant.
Als je grapjes mee gaat maken, dan kunnen ze altijd...
Maar je hoeft nog niet met je DigiD in te loggen om bij 11 Labs aan te melden. Dus nee, hoogstens je account eruit trekken, uit de lucht halen.
Als dat Alex het Proton is, dan kan je nog
even
komen. Ja, klopt.
Ja.
Fair enough.
Maar
ja.
Dit zul je dus zien. Dat je dus dat de EU gaat verplichten dat je jezelf moet authenticaten.
Ik kan je niet helpen, want ik kan dat ook niet.
Ik spreek ook geen Nederlands, wil je zeggen. Ja. Maar authenticaten voordat je een stem mag nadoen van iemand. Zodat die AI fingerprint...
erin kan stoppen.
Ja,
want dit is een eerste stap richting natuurlijk.
Mm.
Ja. Ook hier zit er nog... Dit was niet eens wat ik bedoel dat er ook in dit onderwerp zat. Maar
ja,
zit er ook nog... Nee, helemaal niet, sorry.
Ja.
Keep going. Dus even... 11 Labs is... Nou ja, al een oude speler in de AI-wereld. 5 maanden of zo.
5 maanden oud.
Ja,
boring.
Zo saai. En er heerst een idee. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn, maar ik krijg het wel eens mee als een soort van sentiment. Dat OpenAI, 11 Labs, Stable Diffusion, nou ja, Midjourney, al die verse spelers in die AI-markt die al die hoge ogen gooien. Dat Facebook, Meta, Google, Alphabet, Apple, dat hij daar een soort van helemaal, wow, wat gebeurt hier? En we zijn helemaal outgamed en ze zijn oude spelers en daar gaat Google. En nee man, dit is gewoon niet, ik zit niet in dat team, dit is niet de realiteit. De realiteit is dat alle drie bedrijven hier al heel lang mee bezig zijn.
Ja, oké. Okay. Het sentiment dat deze grote techbedrijven heel snel ingehaald worden door allerlei kleine bedrijfjes, dat is gewoon niet zo, want die zijn hier al heel lang mee bezig. Ook met dit soort spraakjes.
Ja, sterker nog, precies, een van de fundamentele technologieën die er nu voor zorgt dat we zo'n nieuwe AI-wave hebben,
is
dat heet Transformers. Ja. Dat is uitgevonden bij Google.
Ja.
Dat heeft wel heel lang in de kast gelegen daar. Ja. Daar kunnen we onze vraagtekens bij stellen.
Jazeker, grote vraagtekens.
Ja. Maar het is nu niet zo een soort BlackBerry iPhone
event. Nee.
Dat is een beetje naïef, denk ik. Ja. Maar wat bewijst dat, wat ik nu zeg, is Voicebox. Want Voicebox is 11 Labs van Facebook. Dus dat betekent dat je speech synthesis kan doen. Maar twee interessante zaken daaraan. Ze hebben het gelanceerd op hun blog. Daar kan je allemaal dingen luisteren van bijvoorbeeld ruis weghalen uit audio, klappen weghalen uit audio. Want ze doen niet alleen maar voice synthesis, maar ook repair. Nou, op zich hadden we dat vanuit Adobe al een paar keer gezien vorig jaar. Maar dit is dan wel weer
Repair is dan een slechte opname, omdat er een gehoor op de achtergrond te horen.
Ja, die is gewoon, dat is gewoon selecteren, klik, magic, weg.
Ja,
en
als
perfect.
Een soort nooit noise cancelling op je AirPods.
Maar dan de gekke manier, op bijzondere manier hoe ze het natuurlijk doen, is zeggen, we klonen je stem. We weten wat je daar zei door transcription. Ja. Laat het je nog een keer zeggen synthetisch en dat plakken we ertussen.
Ja, precies. Het is niet het weghalen van de drillboor. Het is het opnieuw maken van jouw stem en gewoon dat hele fragment deleten.
Ja, dus het is echt perfect.
Ja.
En helemaal omdat het zeg maar getimed is mid-sentence. Ja, ik bedoel, ze kiezen natuurlijk de beste samples, dat begrijp ik. Je kan er dus zelf niet mee spelen. Waarom niet? Ze houden het gesloten.
Ja.
Want ze hebben aangegeven in de media, de verschillende bronnen. Ik heb een artikel van The Verge waarin ze eigenlijk uitleggen, wij vinden dit Voicebox te gek, we zijn er super trots op. Maar we zien gewoon de abuse. Dat is gewoon niet oké als we hem nu uitbrengen. Nou, kan je allemaal vragen bij stellen. Ja, 11 Labs doet het wel. Dus.
Maar het is een vorm van zelfregulering.
Ja, want
van een bedrijf waar je dat niet echt van verwacht.
Ja,
Facebook.
En je kan toch ook zeggen, uitbrengen, hoe bedoel je dat? Je kan zeggen, we open sourcen het, dan kunnen wij er allemaal mee spelen. Dat heeft 11 Labs bijvoorbeeld ook niet gedaan.
Nee.
Maar je kunt wel bij 11 Labs inloggen en je eigen tekst gaan typen.
Ja.
Facebook zegt nu, dit kunnen wij nu. We gaan kijken wat we daar binnen Meta, groot Meta, mee kunnen. Op al onze Instagrams, WhatsApps en noem maar op.
Ja.
Die we daar allemaal onder hebben hangen. Maar we laten jullie daar verder nog niet mee spelen.
Want kijk eens hoe responsible we zijn. Ik moet zeggen, op het moment dat Meta zegt, en hetzelfde geldt ook voor Google, op het moment dat zij iets niet doen omdat ze zogenaamd responsible zijn, dan gaan er bij mij wel alarmbelletjes af.
Dit is dikke intellectual property, maar die zij gewoon willen inzetten op hun eigen properties. Niet daarbuiten. Het cynische kijk hierop is toch wat jij volgens mij nu een beetje naartoe wil, is je kan het responsibility noemen of competitive advantage.
Ja, maar omdat je niet zo'n promptbox zoals op 11 Labs, dat je dus als gewone ziel zoals wij daarmee kunnen gaan spelen, daardoor verliest Facebook iets aan zijn intellectueel eigendom. Dat valt toch wel mee?
Nee, het is
vooral
meer
op zo'n moment dat ze het met trots aan de wereld willen laten zien, zoals ze dus doen in zo'n blogpost. Het zou nog wel groter worden als je een demo-applicatie erbij hebt. Als je graag aandacht wil, en dat willen ze blijkbaar.
Ja, zo bedoel jij. Nou, ik zit meer te denken dat je kunt, ik zie het voor me dat je straks in Instagram, net als dat je in TikTok al kunt, tekst kunt typen bij jouw kleine filmpje. En dan heb je een voice-over. Maar dan kan je nu bij Facebook zeggen, Facebook, dat is nieuw.
Ja.
Dat is een nieuwe app. Nee, dat je straks in Instagram kan zeggen, want dat is natuurlijk ook van hun. Ik wil een voice-over met mijn eigen stem. Dus als je Instagram de volgende keer open staat daar, hey, do you want to add your own voice to Instagram? En dan kloon je even je eigen stem in 10 seconden.
En dan wat?
Nou, dan kan jij vanaf dat moment alle Instagram reels die je plaatst, zeg maar. Die kan je voice-over.
Zoals de TikTok-stem, maar dan je eigen stem.
Ja, en dat is dan toch lekker dat alleen Facebook dat heeft.
Oh, maar dit is natuurlijk voor Gen Z die bang is om te bellen.
Ja,
dat je het eng vindt om je reels zelf in te spreken.
Ja.
Dat je dan gewoon je model kan.
En wij, nou, jij en ik bijvoorbeeld sturen wel eens voiceberichten naar elkaar via WhatsApp.
Ja.
Dat kan dan straks gewoon een playknopje zijn. En dan kan je hem altijd laten voorlezen met jouw stem. Ook al heb je hem getypt. Nou, die dingen, wil je die zomaar mee weggeven? Of gewoon lekker inbouwen in je eigen applicaties?
Dat tuurlijk. Tuurlijk willen ze het inbouwen in hun eigen applicaties. Maar het feit dat ze nu een werkende demo, als ze nu een werkende demo hadden gegeven, had dat niks afgenomen van die mogelijkheden. Dus ik zit gewoon te denken, als bedrijven, zoals Meta, maar ook Google, op dit moment dit soort nieuws de wereld inslingeren. Welk doel hebben ze daar dan mee? Want is het laten zien aan de aandeelhouders dat je echt heus wel heel vette dingen aan het maken bent? Is dat het? Is het aan regulators laten zien dat je vooral heel zorgvuldig met AI omgaat? Dus dat ze vooral geen regelgeving moeten maken? Is dat het? Zeg maar, ik weet het niet.
Ja, mooi.
Maar misschien is dit mijn cynische aard hoor, die gelijk dat soort dingen erachter.
Het kan allemaal tegelijk een beetje waar zijn.
Ja.
Maar ja. Hier is 100% over nagedacht.
Maar als je meer aandacht wil, dan maak je een demo. Dat is net ChatGPT, dat is ook wel de heel lange playground, maar toen kwam het in een UI en toen werd iedereen gek. Dus het feit dat je er zelf mee kan spelen is gewoon heel wezenlijk. Ja. Dus dan had het veel meer aandacht opgeleverd. Als je zeg maar Mark Zuckerberg's stem zou kunnen gebruiken. Nou, maar ja, je weet gewoon wat voor PR-storm je over jezelf afroept als Facebook dat doet.
Nou, dan de vraag is, dat is even, want daar wil ik er nou even op reageren. De vraag is, je hebt een blogartikel waarin ze het aankondigen. Dat voelt een beetje half research paper, half marketingblog. Dat is het beste, hè? Want dan krijg je dat soort van dat je serieus genomen wordt, maar eigenlijk is een marketing opportunity. Nou ja,
het is geweldig. Dat is een soort vibe.
Ja, toch? Dat voelt dan heel. En dat vondje is net even serieus. Een paar grafieken erin.
Volg dit helemaal. Okay, maar het is niet een PDF van een paper, zeg maar, waarvan je weet, journalist gaan die niet lezen.
Niet in het standaard latex fondje, waardoor je denkt, dit is real.
Ja, maar goed, te veel voetnoten.
Ja. Dit blogitem, dit artikel, bevat allemaal samples. Kan je allemaal klik, 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 klik. Maar het begint met een video. En dat is een video van 3 minuten. Waarin het wordt geïntroduceerd. En die video, dan is het grapje. Aan het einde van de video. Haha, deze hele video is met Voicebox gemaakt. En ik
wie,
had het niet
wie
door.
Spreekt hem in?
Niet, dat is niet Mark Zuckerberg. Want dat is een andere video. Waar ik al een beetje naar heb verwezen. Eerder voor dit gesprek. Dat ik zei, het valt mij op. Punt 1 is er dus een video van 3 minuten. Waar de hele voice-over introduceert wat Voicebox is met Voicebox. En dan aan het einde, by the way, this whole video is made with Voicebox. Tada, ultra demo.
Gewoon een voice-over.
Een mevrouw, een dame, ik denk van het ontwikkelteam.
Mm-hmm.
En er is ook een kleinere video, een soort clip in een Instagrammable TikTok-formaat met Mark Zuckerberg, die 30 seconden lang over Voicebox vertelt. Met daarin een soort van die lekkere, bewegende, animerende dingen. Het kan zo in je TikTok-feed geplakt worden, zeg maar.
Alsof het gemaakt is om uitknipbaar te maken, zodat mensen het op TikTok kunnen zetten.
En daar was ik dan weer verbaasd over, omdat ik dacht, doen ze dit vaker? Het soort van, kijk, dat ze research brengen in een soort van commerciële verpakking, waar we het net over hadden, nu gaan we research brengen in een TikTok-formaat met de stem van Mark Zuckerberg. Ook die stem van Mark Zuckerberg, dat voelde een beetje Pieter Zwart. Dat je denkt, oh, is het de CEO die alle reclames op tv gaat doen? Wat grappig. En nu ook gaat Mark nou zelf TikTok dingen inspreken of zo.
Ja, we willen blijkbaar wel aandacht ermee.
Ja, en nu is de vraag, dat weet ik dus niet. Want wij kunnen die signature niet checken. Maar was dat misschien toch ook al Voicebox? Ik weet het niet.
Ah, ja.
Wat jij al een beetje naartoe wilde. Van, was het Mark of was het synthetische Mark?
Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan straks hebben over hoe dit invloed zou kunnen hebben op reclame. Maar je had ook nog een ander ding waar je het over wilde hebben van deze week.
Nou, een beetje aansluitend op het verhaal van, ik denk dat we een soort drie type spelers hebben binnen die kunstmatige intelligentie wereld. Die er nu een beetje is, deze wave, zeg maar. Deze golf van nieuwe technologieën. Je hebt de grote partijen die het eigenlijk op de plank hadden liggen en nu vlug afstoffen en zeggen, we hadden het eigenlijk al, maak je geen zorgen. En dus dat is een beetje Voicebox en Google die nu in hun search ook een soort ChatGPT heeft ingebouwd. In ieder geval, die komt eraan. Dan heb je de beetje midden, dus dat zijn de bedrijven die een tijdje stealth zijn geweest, die een beetje in het geheim à la OpenAI al heel veel presentaties hadden gegeven aan investeerders, die allemaal al bakken geld hebben gegooid. Toen mochten wij het allemaal zien en was het zo, OpenAI, wat gebeurt er nu?
Yeah.
En dan heb je de hey, wij vinden eigenlijk dat dit allemaal open source zou moeten zijn. Dat zijn een soort meer academische teams / bedrijven. Dat loopt een beetje door elkaar. En daar vind je Stability AI. Dat is een partij die zegt, oké, het genereren van, dus dat is generative AI, dus dan kan je plaatjes maken aan de hand van een prompt.
In Stable Diffusion.
Ja, en dat is van hun, Stable Diffusion. Maar het mooie van Stable Diffusion is dat je het op je laptop kan draaien. En dat ze er ook echt hun best voor doen. Dus er is een GUI gemaakt en ze zorgen dat model draaibaar is op, moet wel zeggen, 16 gigabyte intern, et cetera. Je moet wel een beetje
een nieuwe machine.
Maar dan kan jij, en ik heb er nog wat dieper in gedoken, zelfs nu nog echt alleen maar op een Nvidia-kaart en sommige AMD-kaarten, maar niet bijvoorbeeld de spullen van Apple.
Mm.
Dus je moet echt wel even iets dedicated koppelen aan je systeem. Okay. Dus dat is dan nog niet helemaal gedemocratiseerd. Wat zij hebben gedaan deze week is hun laatste versie, de nieuwste versie van Stable Diffusion. Dat heet, even kijken hoor.
Van de plaatjesgenerator.
Ja, ja, en dat is de Stability AI Launches SD XL, oftewel Stable Diffusion XL. En dat is een groter model. En bij modellen is het vaak zo, net als bij taalmodellen, maar ook bij die generatieve AI modellen, is dat... groter is niet altijd beter, want je kan ook, dat is gewoon zo.
Helder.
Maar helder.
Bedankt.
Dat iedereen het even weet.
Ja.
Maar in dit geval, als je dat slim groter maakt, dan heeft dat echt wel invloed. Dus dat heeft het te maken, je ziet heel vaak bijvoorbeeld ook bij die large language models, dat ze zeggen, voor mij zit een GPT-4 nu boven de 100 miljard tokens. Terwijl...
Dat is de hoeveelheid tekst die erin zit. Ja,
ja, ja, eigenlijk tekst in een net even andere representatie, maar pretty much. Daarbij is het wel de kwaliteit van die data die helpt. Je moet er niet zomaar wat opstapelen.
Nee, okay, ja.
Ik bedoel, je bronnen moeten wel een beetje goed
ja,
zijn.
Sure.
En daarin zie je wel dat redelijk schaalt met de grootte van het model.
Als de dataset kwalitatief heel hoog is, dan maakt de grootte van het model wel degelijk uit.
Ja, precies. En hier is het zo dat de nieuwe Stable Diffusion XL groter is en verder getuned. Wat levert dat dan concreet op?
Mm-hmm.
Nou, punt, nogmaals, dit kun je zelf draaien. Wat gaaf. Ik word daar altijd enthousiast van. En waar ik tegenaan ben gelopen bij anderen, waaronder ook Midjourney, DALL-E, allemaal een beetje hetzelfde rijtje van generatieve algoritme, is dat tekst gewoon niet helemaal lekker werkte. Dan,
ja, als je ding tekst wil laten genereren.
Dan viel die gewoon helemaal door de
heel band. Raar. Dat is bijna, maar soms dan zijn het ook Indiaanse tekens of zo die ertussen staan.
Ja, dan
staan.
Zeg je, doe mij een persoon met een McDonald's shirt aan. Dat is van ver weg ergens iets met McDonald's, maar alsof iemand, niet helemaal...
Bizar, want voor de rest is het soort van, je ziet de poriën bijna zo hoog als het detailniveau, maar dan een E tekenen, dat lukt niet.
Ja, en dat is nu iets wat ze dus... nog niet helemaal voor elkaar hebben, maar wel echt stukken beter. Dat is het eerste wat ik ging testen gisteravond. Ik dacht even kijken.
Wat heb je gedaan?
Een paar Poki-logo's heb ik gemaakt.
Je hebt logo's gemaakt.
Ja, ik goed. En de prompt was 3D rendered word. The 3D rendered word Poki in front of a supernova explosion with some twinkling stars around.
Ja,
nou ja, en dat werd echt een soort van 90s hitzone. Vet.
En was het goed?
Ik vind het mooi. Ja, ik heb net even stiekem aan je laten zien. Maar...
Ja, maar ik vraag het voor de luisteraar. Doe nou even leuk mee in dit toneelspelletje.
Oh, ja.
En Wietse, was het goed?
Het was heel goed. Nee, het was echt goed, maar...
Maar je zei ook, want voor dit spec zei het een hitrate van 1 op 10.
Ja,
dat is niet zo heel goed.
Nee, dus vroeger had ik een hitrate van 1 op 1000. En daar bedoel ik mee dat er het woord Poki stond, waar ik om vroeg.
Ja.
Niet Loki of Doki.
Ja.
Maar, en nu stond er 1 op de 10 keer ineens perfect Poki.
Ja, dat is wel echt mooi.
Echt mooi.
Ja.
En daarna stond er weer Paki Paki. Maar dat was dan even hoe het gaat. Of iets heel morphy en weird. En een aantal keer stond erbij non-suitable for work content not showing. Toen dacht ik, hoe heb je van deze prompt per ongeluk iets...
Porno gemaakt.
Zit daar het woord poking in? Ik weet het
ja,
niet.
Maar precies.
Dat ging dus soms niet helemaal goed.
Ja.
Maar ik vond het wel ontzettend leuk om mee te spelen. En de, moet ik even kijken. Ja, je kunt. Ik denk dat je het best even naar de blog kunt gaan van Stability AI om te kijken. Dat zit nog niet in al hun tools. Je moet even goed zoeken om dit nieuwe model te pakken.
Oh, je kan niet gewoon het Instable Diffusion gebruiken.
Ja, ze hebben Dream Studio. Dat is een beetje hun echt makkelijke ding.
Ja.
En ik zag dat die nog niet beschikbaar was in Dream Studio. Maar wie weet terwijl wij dit...
Oké, maar mensen moeten dus opletten of dat XL-model ergens aanstaat.
Ja, want anders dan zeg je van...
Dat komt vast ook in Dream
Studio. Dan krijg ik tweets met, ik heb er allemaal woorden in gegooid. En het was niet eens 1 op 10.
Goed. Vorige week ging het over kunst. Als je kunst combineert met kapitalisme, dan krijg je advertenties. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja.
Wat is de impact van AI op advertenties en breder gepersonaliseerde content? Want wat is eigenlijk nog het verschil als je iets leest tussen een advertentie en een gewone tekst? Je weet het soms niet meer. Dus we gaan het breed aanpakken. Ik ben hier ingedoken en het is toch wel fascinerend.
Ik zie hier echt een tafel met papier voor me liggen.
Ja, 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 ja. Ja, maar ik vind dit heel leuk. Deze podcast geeft mij een excuus om in zo'n onderwerp te duiken. En dan, ja, ik heb gewoon een hele leuke tijd.
Ik
dank jou daarvoor.
Ja, alsjeblieft, wat leuk. Met je mee te glimlachen.
Kijk, het begon allemaal voor mij. En we moeten maar even kijken hoe breed we dit gaan trekken over de komende periode.
Ja, luisteraars kunnen hem op pauze zetten en een dag later doorluisteren. Is helemaal oké.
Ja, en wie weet wordt het vandaag niet klaar. Want het is echt een heel groot onderwerp. Ik word er... Zoals altijd, ongelukkig van. Want het is advertenties en AI samen is een soort van recept voor dystopische werelden. Dus daar gaan we ook heus wel komen. Maar er is ook gewoon iets vandaag al aan de hand. En ik zag in de FT, Die lees ik iedere zaterdag op papier.
Dat Financial dit, Times.
Ja, dat is echt. Ik voel me zo'n goed mens als ik dan daarmee over onder mijn arm met de FT loop over straat. Maar in ieder geval, dat is heel leuk. Dat kan ik van harte aanbevelen, FT op zaterdag. Dat gezegd hebbende. Daar las ik een klein artikeltje over dat Ogilvy, dat is een groot reclamebureau, dat die nu een industry code, ik weet niet hoe ik dat vertaal, het is een soort van poging tot zelfregulering van niet alleen dit bedrijf, maar ook van concurrenten, waar ze dus, nou ja, in die sector, in die reclamesector, dat ze een code willen maken waarin ze influencers, is volgens mij vrij breed genomen, is niet alleen Monica Geuze, maar gewoon iedereen die in reclame een rol speelt en met als doel heeft om het publiek te beïnvloeden, dat die moeten zeggen op het moment dat ze iets met AI doen. Dus dit is een beetje in de geest van dat watermarken waar jij het net over had met 11 Labs. Je moet, en dat is dan in de code, dus nou ja, god. Maar dit is dan een adverteerder of een influencer moet het zeggen op het moment dat er iets met AI gedaan is. Dat is hetzelfde, dezelfde type code die die industrie zich, die sector zichzelf heeft opgelegd als iemand die normaal gesproken normale content deelt opeens iets gaat verkopen, een vorm van product placement, dan moet je dat ook zeggen. In goede tijd, slechte tijd, als er een Apple laptop te zien is, dan staat er ook product placement.
En is dit binnen beeld. Nederland of breder?
Nee, dit is in de hele wereld, want Ogilvy, op dit moment is er in Cannes, in Frankrijk, is zo'n grote adverteerdersbeurs. En Ogilvy heeft op deze beurs dit idee gelanceerd. En dat is om te voorkomen dat er gedoe ontstaat, volgens mij. En omdat Ogilvy heel erg doorheeft hoe je hier heel snel een grens over zou kunnen gaan. En dat zij gedoe gaan krijgen, dat is er één. Maar ten tweede zien ze ook gewoon een enorme manier om geld te verdienen, weet ik vrij zeker. Zij zeggen, the public deserves transparency from it being clear when you're being advertised to be ensured that the voice doing the advertising will be that of a real person. Dus je merkt, ze zijn een beetje aan het zoeken naar wanneer, wat is echt en wat is nep. En er zijn dus een groot groeiende groep AI-influencers die op social media veel bereik hebben. En dit is een wereld, daar ben ik ingedoken en dat was nieuw voor mij. AI-influencers bestaan. Dat zijn dus niet influencers die iets met AI doen. Want daar willen ze dus een code voor. Maar het zijn influencers die alleen maar bestaan bij de gratie van AI. En hoe moet je dat zeggen? Een soort avatars die er steeds echter uitzien. En die dus bereik opbouwen en de hele tijd dingen aan het delen zijn op social media. En Ogilvy heeft hier een groot belang in. Ook een groot belang om aan de buitenwereld te laten zien hoe ver ze hiermee zijn. Want zij hebben voor een Braziliaanse retailer, de grootste retailer van Brazilië, hebben zij Lu gemaakt. En Lu is, het bedrijf heet overigens Magalu, dus daar komt Lu vandaan. En Lu is een vrouw van, nou, ik zou zeggen als ik haar zou moeten beschrijven, middelbare leeftijd. Ziet er een beetje uit als die moeder van Kylie Jenner.
Ja.
Zo ziet ze er een beetje uit. Ze is heel vrolijk, zou ik zeggen. Heel erg in het leven. En zij was altijd een virtuele assistent. Toen dit bedrijf in 2003 steeds meer online ging doen. Nadat ze fysieke winkels hadden. Was zij geboren als virtuele assistent. Want zij dachten, dingen gaan online. Maar waar is dan de verkoper? Dus de verkoop moet online een rol krijgen. En ook Ogilvy heeft, als ik het goed begrijp, bedacht dat die virtuele assistent ook wel gemorfd zou kunnen worden in iets wat een bredere culturele relevantie heeft. Namelijk een influencer. Dus ze hebben van die virtuele assistent een influencer gemaakt.
Is dat een mens, zelfs mens? Of ja, meer cartoon?
Nee, het ziet er heel echt uit. Ja. En je ziet het nog wel. Het is een Kenny Valley terrein. Maar dit is wel. En deze Lou heeft dus 7 miljoen volgers op TikTok. Vele miljoenen volgers op Instagram en op YouTube. En als die te zien is in de campagnes, dan is dat leuk voor het merk. Maar Ogilvy die trekt dit heel ver door. Dus die zijn gewoon aan het kijken, kunnen we van deze karakter een cultureel fenomeen maken, echt een celebrity maken. Dus bijvoorbeeld, Lou stond op de voorpagina van de Vogue van Brazilië. Op de cover, het was het covermodel. En Lou komt voor in videoclips.
En is het dan zo dat er een, net als bij die Tom Cruise op TikTok, zeg maar, dat er eigenlijk een Tom Cruise impersonator is en dat ze dan vlug nog even dat gezicht erover doen? Is er een uiteindelijke team van Loos die overal gaat staan en dan met AI wordt iets gedaan? Of is het volledig gegenereerd? Of is dat niet zo relevant?
Ik denk dat het afhangt, ik weet het niet, maar ik denk gewoon op basis van wat ik allemaal gezien heb, denk ik dat het afhangt van wat de uiting is.
Ja.
Dus in een videoclip, dan is Lou ook aan het meedansen. En ik kan mij niet voorstellen dat dat puur uit de computer komt. Dat zal al met motion tracking gedaan zijn.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel Instagram foto's dat Lou aan het koken is. Nou, dat ik geloof wel dat dat gewoon een soort van standaard uit dat pakket kan komen. Maar weet ik niet zeker.
Check.
Het wordt steeds beter. En Lou wordt helemaal, hoe zeg je dat? Adverteerders hebben dan altijd dat soort woorden voor. Geladen. Lou wordt geladen. Met allerlei,
ik ben een beetje bang van als je dat zo zegt. Wat betekent dat?
Met allerlei karaktereigenschappen. Dus bijvoorbeeld Lou heeft miljoenen fans. En dan Ogilvy, die staat er dan op om te zeggen dat als Lou ergens een standpunt over inneemt, dat dat in Brazilië impact maakt. Dus bijvoorbeeld, ze heeft het onder de aandacht brengen van huiselijk geweld. Of het opkomen en pleiten voor LGBT-rechten. En zeggen dat heeft invloed. Het is niet alleen een verkooptruc, het is een beïnvloeder in de ware zin van het woord. En er was zelfs een YouTube-campagne tijdens corona. Aan het begin van de coronapandemie kwam Lou naar buiten met een reeks YouTube-video's. Met berichten, en ik vind het echt zo grappig, berichten over de gevaren van nepnieuws. En wat er kan gebeuren als mensen, dat ze zich zorgen maakt over de kwaliteit van informatie. En wat er dan kan gebeuren als er een pandemie is, als de kwaliteit van informatie niet zo hoog is. Daarnaast is hij zeer uitgesproken op het gebied van gelijkheid, klimaatverandering en een hele hoop andere culturele kwesties. Het feit dat een fake poppetje aan het waarschuwen is voor fake nieuws tijdens een pandemie vind ik gewoon hilarisch. Maar goed, dit is dus Ogilvy, die heel graag wil laten zien dat zo'n robot culturele relevantie kan hebben. Wat wou je zeggen?
Nou, ik zit te denken van wie is Lou? Dat is al interessant. Waarschijnlijk van het bedrijf.
Zeker.
Helemaal.
Ja,
van en dan is ook, ik moest ook meteen denken van wat interessant, want het idee van een net als een posterkind, hè? Dat is een beetje dat, of een talking head, dat je een figuur hebt die representeert. Dat is bijvoorbeeld binnen de politiek altijd een beetje een ding dat je dan de hele Nederlandse overheid is Mark Rutte of zo. Hè? En ik begrijp dat hij in een positie zit, maar dat is niet een koning of zo. Ja, er zullen misschien luisteraars zijn die zeggen, nou, zo het gedroogt hij zich wel. Maar meer van, ik kan me voorstellen dat, oké, mijn idee daarbij is dat er een soort behoefte is aan dat het eigenlijk één persoon is. Dat het heel complex is om een hele overheid of een heel bedrijf te bevatten als mens. Mm-hmm. Ook voor mij. Mm-hmm. Ik ben niet een van de supermensen die dat wel kan zien. Waardoor het heel fijn is. Je kan het zelfs een beetje spiritueel maken. Dat er bijvoorbeeld één God is die een volledige religie verantwoordt.
Wij als mensen vinden dat gewoon fijn.
Fijn, ja. Gewoon één entiteit. Die kan je dan, nou ja, die kan je dan aanbidden of meepraten of boos op zijn en alles opschuiven, zeg maar. Thanks, Obama. Mm-hmm. Zoiets.
Ja.
Daar moest ik aan denken van, ja, maar dat was in de fysieke ruimte dus soms al waar. Hè. Je hebt CEO's, minister-presidenten geestelijk leiders, om ze even alle drie te noemen. Ja. Daar wordt dan van alles opgelegd en geduwd, terwijl daar een complete organisatie achter zit.
Ja.
Maar nu worden daar dus echt geboren in die bedrijven. Kinderen voor die bedrijven. En ja, ik zat meteen te denken, gaat de Nederlandse overheid ook een Lou maken? Die langer dan regeerperiodes overleven?
Maar volgens mij is het woord dat je zoekt is mascotte.
Dat is een mooi woord, dankjewel. Ja.
Mascotte,
dus, dus, want dit is dan en dat die bedrijven daar natuurlijk als eerst op zitten op die mascottes, dat is logisch.
Ja.
Maar ik zie meteen allerlei toepassingen voor iedere organisatie die moeilijk te bevatten is.
Ja.
En dit is natuurlijk in dat opzicht niet per se nieuw, maar de orde van grootte en even een DM'tje sturen naar Lou, dat is wat anders dan het Michelin-mannetje. Daar kon je niet mee praten, los van het feit dat sowieso een eng ding is.
Nee, het heeft heel veel facetten, dus de inzetbaarheid ervan. Dus je kan opeens allemaal dingen laten maken die ook nog eens persoonlijk zijn voor mensen. Je kan Lou met individuen laten praten, zoals het ook begonnen is als virtuele assistent. Dus dat zou de overheid ook kunnen doen. Dat is natuurlijk heel grappig, dat je met de mascotte van de overheid zou kunnen praten. Beetje random voorbeeld, maar dat zou natuurlijk kunnen technisch. En ze kunnen het op allerlei verschillende... Weet je, nu moet je, als jij een fotoshoot wil doen met, weet ik veel, Mark Rutte... moet je voorstellen hoeveel geld dat allemaal kost om dat te regelen, om een reclame te maken of wat dan ook. En stel nou, je zou die mascotte gewoon... Je hebt gewoon een 3D-model, je hebt er bepaalde regels voor hoe je die inzet. En je kan eindeloos assets, noemen ze dat in de advertenties... eindeloos assets maken.
Ja, en ik merk, even nog terugkomen op waar jij begon... Hè, over een soort van code of conduct... dat er afspraken gemaakt worden over hoe dit dan ingezet gaat worden... en een soort zelfregulatie binnen die industrie... die jij eigenlijk aankondigt daar. Dat ik zit te denken dat ik het misschien... intuïtief als ontvanger van al deze boodschappen... Hè, als degene die Lou geconfronteerd wordt met Lou... misschien wel fijn vindt als we zeggen... we gaan niet een synthetische Mark Rutte maken... He, dus ik ga niet dat ik straks een Instagram post krijg van een man die een lintje doorknipt dat eronder staat. Ja, sterretje, let op, het was Synthetic Mark, een van zijn understudies. Hij doet gewoon thuis. Dat vind ik vreemd, dan voel ik me voorgelogen of zo. Maar als ik weet, nee, er is gewoon Mark the Guy en Lou. Ik zeg even nog steeds Lou.
Ja, ja. Iemand anders, een verzonnen karakter.
Ja, die heeft waarschijnlijk een acroniem in de Nederlandse, een vreselijke naam.
Nou, Loekie de Leeuw of zo, ja. Of we doen iets met de Nederlandse vlag.
Ja, Loekie de Leeuw.
Loekie de Leeuw.
Ja, die pakken zij. Die appropriëren gewoon Loekie. Ja,
dat is het nieuwe woordvoerder van de overheid.
Loekie.
Ja.
Nou ja, goed. En dan, maar dan ben ik als burger hè, in de relatie tot overheid. Ik denk, nee, maar dat is Loekie. Ja. Loekie is fake. Ik vind nu Loekie al leuk. Ik heb hem helemaal nog niet ontmoet. Nou, wel een beetje al vroeger. Maar goed.
Het zou heel vet zijn als Loekie dan ook echt een karaktertje heeft. Zoals Sidney van Bing in het begin.
Ja, wat dacht je
dat van... hij ook chagrijnig wordt als je dezelfde vraag te vaak stelt.
Dude, weet je wie ze ook tot leven gaan brengen? Dat mannetje van die bioscoopreclames. Die dan op dat...
Die is toch dood.
En die springt dan toch daarop zo.
Dat is Mineur.
Ja.
Jean Mineur.
Ben ik te lang niet in de bioscoop geweest?
Ja, ik denk echt, dat is wel jaren 90. Ja, ja.
Luister, ons intro, dude.
Sindsdien ben jij...
Wij leven daar.
Sindsdien ben jij je huis niet meer uit geweest.
Ja.
Ja.
Maar dit is wel... Dus eigenlijk, jij zegt nu, wat ik je zo hoor zeggen... is Wietse, mascottes hadden we al.
Ja.
Maar... dus er ligt al heel veel potentie om iets tot leven te wekken. Mm-hmm. En dat gebeurt ook al op grote schaal eigenlijk.
Ja.
Ja, wel interessant hoor.
Dus van deze Lou ging ik over naar Michaela. Michaela is een ander 3D gemaakt karakter. En die is echt wel lifelike. Een echter uitziend karaktertje. Die heeft dus ook... Die is 19, dus een Gen Z'er. Die houdt van fashion en uitgaan en muziek. En die heeft een heel life story. En die post dus heel veel plaatjes op Instagram. Maar is vooral ook groot op TikTok en op Instagram. En die maakt filmpjes als een YouTuber. En dat is heel mooi gemonteerd allemaal. Echt zoals... Nou, het heeft super hoge production value. En die deelt gewoon dingen uit het leven van een 19-jarige. Of wat haar is opgevallen. Of ze heeft een filmpje gezien en daar praat ze dan over. En bla. En het is heel... Ik vond het fascinerend om te zien. Omdat allemaal mensen praten de hele tijd met haar in die comments. Dus ze reageren op wat ze zeggen zoals ze dat doen met een YouTuber. Zoals een echte YouTuber praat. Maar zij is dus heel expliciet over het feit dat ze een robot is. En het is bijna als, wat jij net zei, een soort van... Als het een nip Mark Rutte is, dan voel ik me genaaid. En zij omarmt dat volledig. Ik ben een robot.
Ja, nee, dat lijkt me het beste.
Dat gezegd.
Dat lijkt me het beste.
Maar het mooie is dus dat niks doet met mensen. Het
geeft helemaal niet.
Nee, het maakt helemaal niet uit. En mensen reageren met dezelfde emotie op als dat het gewoon een YouTuber is. En ik vraag me oprecht ook af wat nou precies het verschil is. Of je nou naar Calvijn zit te kijken, wat ook gewoon bordkarton is. En een optelsom is van, weet je, zo'n moderne YouTubers zijn ook gewoon robots. Want het zijn mensen die input en output heel goed begrijpen. En precies weten hoe ze de input moeten verwerken tot kwalitatieve output. Als ik het even zo mag zeggen. Dus als ik een video maak over X, dan weet ik dat de fans daar lijp van gaan worden. Of ik ga nu iets heel controversieels zeggen. En ik ga daar mijn hele dynamiek in werking zetten. Waardoor ik weer meer views heb op deze video.
Ze gaan
video.
Best wel algoritmisch te werk.
Ja, ze gaan nu al algoritmisch te werk. Alleen het zijn mensen, dus die doen dat niet super optimaal. En hier is het gewoon helemaal. Hier hebben ze het gewoon helemaal omarmd dat het een robot is. En ik vraag me ook echt af als kijker wat nou precies het verschil is. Tussen kijken naar Calvijn of naar Michaela. En hier zit dus een bedrijf achter. Wat dit soort AI-influencers maakt. En Michaela is hun grote voorbeeld. Of hun grootste karaktertje. En wat ik dus grappig vind, is dat zij een campagne hebben gedaan. om, zoals een influencer groot wil worden, hebben ze ook met haar een campagne gedaan. En wat hebben ze toen bedacht? Ze hebben haar Instagram-account laten hacken. Michaela wordt gepositioneerd als een soort van social justice warrior. Dus ze is de hele tijd aan het praten over klimaat en over LGBT-rechten. En dat is onderdeel van haar karakter. Mm-hmm. Maar zij is dus gehackt door een pro-Trump karaktertje. Dus opeens was ze heel erg anti-homo. En andere
maar dit was onderdeel van een...
Ja.
Dat was fake. Ja. Ook het hacken was fake.
Ja, dus er was een zelfverklaarde robot supremacist. Een CGI-personage genaamd Bermuda. Die had haar eigen Instagram-account. Dit was een blonde Del die je voor je ziet als soort van prototype Donald Trump. Als dit echt gebeurd zou zijn, dan kun je een voor...
Dit is helemaal zo bedacht door...
Ja, dit is dus bedacht door dat bedrijf. Die hebben daar... Bermuda heeft haar account, dus haar de account van Michaela, gewist. En plaatst vervolgens foto's van zichzelf. En vervolgens beschuldigt ze Michaela ervan dat ze nep was. En dat ze haar volgers bedriegt de hele tijd. De ironie is natuurlijk dat Bermuda ook niet echt is. En daarna stelde ze een ultimatum. Michaela kon haar account pas terugkrijgen als ze beloofde de waarheid te vertellen. Helemaal in Trumpiaanse dingen. En de volgers van Michaela, die raakten hierdoor heel erg van streek. Breng de echte Michaela terug, riepen ze. En dit is dus een soort complotgedreven narratief. Werd erop uitgestort. En dit hele was een soort van soap die zich via Instagram ontvouwde. En die kon je dus vanuit meerdere hoeken bekijken. Ook vanuit het personage van deze pro-Trump robot. En uiteindelijk was de onthulling dat Bermuda geen mens is, maar een robot is. En ze gaven de schuld aan het moederbedrijf. Wat ik zo interessant vind aan dit soort verhalen is dus dat al die dingen die we tegenwoordig bedenken als dystopische scenario's, dus het hacken van de ene robot van een andere robot, dat ze het gewoon doen. Maar dat daaronder een soort van laag van zelfbewustzijn ligt over het feit dat het allemaal onderdeel is van het kapitalisme. Dus dat er een moederbedrijf is die een investering heeft gehad die dit soort verhalen verzint om engagement te krijgen. Daar zijn ze vervolgens open over dat dat zo is. En iedereen gaat dan gewoon mee in dat verhaal. Dus het heeft dezelfde emotionele resonantie. En het is heel eerlijk. Eerlijk is een beetje gek woord hierin, maar ja. Eerlijk in het feit dat je dat het gewoon een verzonnen gemanipuleerd, dat je gemanipuleerd wordt als kijker.
Ja, ik vind het interessant, want dat soort van wat je ook heel erg veel in Hollywood ziet nu, dat heel veel films soort zelfreflectief zijn. Dus die gaan dan de brekende vierde
kamer. Ja,
als je ineens in de camera kijkt,
dan is dit.
Zit je daar in de bioscoop dat jij denkt,
dus wat is dit?
Maar dat een soort van zichzelf niet al te serieus nemen, waardoor het meer authentiek is,
ja,
of zo.
Ja, authentiek
wat
is
heel
woord.
Sneaky is. Ja. Want jij zei net eerlijk en je twijfelde over dat woord, wat je ook intuïtief voelt. Maar we worden toch voor de gek gehouden. Ja, maar als je dat dan zegt, je wordt voor de gek gehouden, dan mag het of zo.
Ja, precies.
En waar ik voel nu, terwijl je dit allemaal vertelt, dat ik weet niet zo goed of ik dit goed onder woorden kan krijgen, maar waar mijn zorg een beetje zit.
Ja.
Is als je dan kijkt naar, even terug naar de basis van publiek en privaat. Oftewel, als je naar een park loopt, mogen we dat park met elkaar delen. Gewoon een park hier in Amsterdam. Maar als je naar, noem eens wat leuk, een dierenpark gaat of een Burgers Zoo. Mm-hmm. Dan bevind je je binnen de contraien van een BV, NV.
Ja.
En dat maakt het een privaat verhaal. En dan moet je eind van de dag ook weg. En nou ja, in parken tegenwoordig ook wel eens. Maar er zit een soort...
Ik snap wat je bedoelt. Dat is een verschil.
En ik moet eerlijk zeggen, zelf ben ik daar best wel lang vrij naïef over geweest. Van wat is dat publiek en privaat? En pas toen ik erin dook, dacht, oh, dus die NS was eerst van ons allemaal. En toen was de NS een bedrijf, want dan kon je concurreren. En kreeg je marktwerking, want dat is mooi, want dat houdt mensen scherp. Want in het privaat of in het publieke heb je dat dan niet. Maar dat
geen
is,
concurrentie.
Nou, maar er zijn heel veel dingen, die juist publiek moeten zijn.
Mm-hmm.
Nou, hierbij is het zo dat, kijk, als ik nu, ik interacteer nu met jou, hier. Van wie ben jij? Ik bedoel, dit is niet een of andere conspiratievraag. En ik ga hem zelf even beantwoorden, want anders dan verdwijn je echt onder de tafel. Want jij denkt echt, van wie ben ik eigenlijk?
Ik weet niet waar dit heen gaat.
Nee, laten we zeggen dat er een een impliciete publieke ruimte bestaat voor waar wij allemaal in bestaan. Het komt goed.
Ja.
Dat betekent, jij bent een levend wezen met een bewustzijn. Ik zit hier met jou te praten. We gaan niet simulatiedingen erbij halen. We houden gewoon even hoe het hier nu is.
Ja.
En jij, jouw algoritme, jouw menselijkheid, jouw en algoritme is dan een soort... Want je bent geen algoritme, maar veel bizarder dan dat. Maar jouw wezen, zoals jij hier nu aan tafel zit...
Is geconditioneerd.
Nou, we kunnen wel zeggen dat jij van iemand bent, namelijk van de Nederlandse samenleving, want je spreekt onze taal en cultuur. Mm-hmm. Maar dan nog is het wel zo dat jij niet draait in een datacenter van iemand nu.
Nee.
En dat jij nu dingen kan gaan zeggen, omdat het iemand zegt dat jij dat moet zeggen. Je bent niet een puppet, ga ik even vanuit.
Maar neem niet weg dat ik wel loyaliteit in heb.
Zeker, dus je bent niet volledig... Het is niet zo van dat dit nooit heeft bestaan waar we nu in belanden. Het is eigenlijk... De rode draad door al onze eerdere discussies is... het zijn extremen. De vorige keer hebben we over kunst gehad en kapitalisme... dat we zeiden, ja, kunstenaars hadden het eigenlijk altijd al moeilijk... maar nu wordt het wel heel absurd... als ze volledig nagemaakt kunnen worden met een klik.
Mm-hmm.
Wij waren nooit helemaal onafhankelijk. Wij waren allemaal semi-puppets van onze eigen waarden en ideologieën.
Sure.
Maar Lou is helemaal van een bedrijf.
Yeah.
Ja. En ik vind het... Lou is privaat.
Mm-hmm.
Wij zijn publiek. En dan kunnen nu mensen luisteren zeggen... jullie zijn ook privaat, want jullie hebben al je entanglements. Maar wij onze geest mag bestaan in een soort open ruimte.
Ja.
En daar kunnen we allemaal filosofische kanttekening bij plaatsen... of dat hoe open
dat
is.
Ja, ja.
Fijn. Bij Lou hoeven we daar minder vraagtekens bij te plaatsen. Misschien moet ik even Lou pakken... als er meer van wat het duidelijk niet is...
Mm-hmm.
om het scherper te krijgen. Wat ik bijzonder vind, is dat ik straks als burger, klant, mens, consument, hoe je me ook defineert, interacteer met andere wezens waarvan een deel in het bezit is, een puppet is van een partij.
Ja.
Het kan een Nederlandse overheid zijn met Loekie. We hopen allebei dat het Loekie wordt.
Maar een wezen met een belang, een heel helder belang, namelijk shit verkopen.
Nou ja, heel helder voor wie? Want ik bedoel, ik zit nu.
Maar dat is voor alle influencers toch?
Nou ja, natuurlijk. Je kunt zeggen over de top 10 YouTubers in Nederland. Wie zijn hun sponsoren?
Ja.
Dus zijn ze niet allemaal? Dat klopt. Maar nu, op het moment dat Shell een eigen poppetje maakt die op YouTube zit.
Ja, stel. En we willen dat ook nog graag zien ook nog. We gaan er vrijwillig naar kijken.
Dat is wat jij zegt. En ik denk dat je gelijk hebt.
Mm-hmm.
Volgens mij is dat zo.
Ja, ja.
Dan, laat ik maar zeggen, de onze ruimte waarin we interacteren met wezens...
Ja.
wordt meer en meer gevuld met wezens... die 100% van een private organisatie zijn.
Ja.
Terwijl wij voorheen met z'n allen... in ieder geval semi-publieke wezens waren.
Nou, en dat is, dus dat is interacteren inderdaad met private organisaties. Maar laten we wel wezen... de opkomst van het intermediëren... is al door private organisaties is al heel lang aan de hand. Namelijk... Prima dat je af en toe nog luistert naar vrije geesten, zoals jij en ik in deze podcast, omdat er zijn geen sponsors in deze podcast, vooralsnog.
Vooralsnog?
Of, ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien heb je wel een pre-roll gehoord, maar daar hebben we niet veel aan verdiend. Maar de reden waarom je deze podcast bent gaan luisteren is waarschijnlijk omdat de een of ander algoritme bij Twitter heeft gezegd, deze tweet ga je nu zien met een LinkedIn aan een pokie. Of Spotify die het in zijn meest beluisterde of wat voor aanbevelingsalgoritme dan ook. Dus de keuze om informatie bij te krijgen is al heel lang geïntermedieerd door bedrijven. Het wordt nu nog extremer.
Ja, en ik wil ook even heel helder maken voor de luisteraars. Het is niet zo dat ik nu ineens wakker word en denk, huh? Er zijn straks wezens die belang hebben van bedrijven? Natuurlijk
niet. Ik denk niemand vindt jou naïef hierin. Het is bijna moeilijk om voor te stellen hoe wezenlijk dit waarschijnlijk gaat zijn als je naar Lou en Michaela kijkt. Hoe wezenlijk dit gaat zijn voor ons allemaal over een paar jaar. Dat wij vrijwillig naar dit soort robots gaan zitten kijken.
Ja, en ik moet nu denken aan Ricky Gervais. Heeft ooit in een van zijn comedian, doet al de Golden Globes. Mag niet meer volgens mij inmiddels. Maar goed, Ricky van al zijn mooie programma's ook die hij heeft gemaakt. Afterlife tip. Die heeft ooit in een interview gezegd waar hij zei, ik heb een tip voor wat ze bij Twitter moeten doen. Dat is de font size, dus gewoon de lettergrootte van tweets, die moet je verdienen. Dat was het, dat was het. En dat is dus, dat gaan we niet doen en dat is een slecht idee. Maar zijn, want hij zei, nu is het zo dat iedereen die op straat in een prullenbak leeft, zeg maar, die heeft hetzelfde fondsgrootte als ik, zei die. En hij zei niet, ik moet groot worden. Misschien moet je mij juist heel klein maken. Uh-huh. Maar het idee is dat er een, dat is ook iets idealistisch moois, dat op het moment dat jij door die feed heen scrolt, of op het moment dat jij door je WhatsApp heen scrolt, of op het moment dat je door je TikTok heen scrolt, alle video's zijn even groot, alle video's mogen even lang zijn, iedereen is gelijk. En dan pas ik dat even toe op dit verhaal. Als ik dus door, laten we zeggen, TikTok heen ga, dan wisselt mijn interactie met wezens dus af tussen fully corporate owned fake entities en mijn beste vrienden. En die komen gewoon dwars door elkaar heen. Ja. En dan is het misschien leuk dat ik rationeel weet dat de een Lou is en Loekie en dat de ander Ruben en Hans is. Maar ik denk, ik weet niet of ik dat, ik denk dat ik dat emotioneel niet begrijp. Dat ik dat emotioneel gelijk ga zetten. Mm-hmm. En daar zit een zorg voor mij. Want voor zover ik weet zijn Ruben en Hans niet corporate puppets. Mm-hmm. Maar Loekie en Lou zijn wel puppets van iets. En het puppet zijn is zo, wordt zo helder. Of niet, juist.
Nou, en er zijn ook scenario's denkbaar waarin je een mix maakt tussen de twee. Dus dat je een influencer hebt. Stel, jij en ik, wij zijn influencers. Ja, ik zie je nu raar kijken, maar je bent toch echt vriend.
Ja, ik zak echt van mijn stoel, maar dat is oké.
Jij bent helaas een influencer geworden toen jij onder andere begon aan deze podcast.
Ik ga voorbij komen terwijl jij verder praat.
En stel nou dat je jouw stem kan klonen, dat weten we. En dat we jouw gezicht kunnen klonen en de manier waarop jij praat. En er is een adverteerder die weet, die doelgroep van Wietse op zijn social media, die heb jij niet, weet ik ook wel, maar stel, of doe het van mij, kan ook. Stel de doelgroep van, die, van de doelgroep van Clubbing. Dat is een heel interessante doelgroep voor ons product. Stel, ik ben een verkoper van maaltijdboxen. Doe maar even wat.
bijzonder voorbeeld.
Ja, whatever. En vervolgens kan ik een vinkje zetten bij Instagram in het dashboardje dat ik het oké vind om mijn likeness, dus stem en beeld, om die te kunnen modelleren en die, dat adverteerders die kunnen gebruiken, zodat er gepersonaliseerde reclame gemaakt kan worden voor die doelgroep van mij, die dan ik. Kijk, nu moet ik dan als influencer moet ik dan een spotje opnemen voor maaltijdbox van oh, lekker pak soi. Ik hou heel erg van pak soi. Dit kun je ermee maken. Koop HelloFresh. Dat moet ik nu met de hand doen en werken en zo. En ik neem eens een filmpje op en dat is goed of niet goed. Dat is in ieder geval een heel inefficiënt proces. Stel nou, ik kan een vinkje zetten en die hele commercial wordt individueel gepersonaliseerd gemaakt met mijn stem en mijn gezicht en wordt in mijn feed gezet. Waardoor ik ook echt de afzender ben van die reclame.
Nou, zeg het maar, gaan we dit doen? Ga jij dit doen?
Nou, ik,
wat voel je nu als je dat zo. Wat,
nou, ik ga dit niet doen, maar reken maar dat heel veel mensen dit gaan doen, Wietse.
En wat jij nu had gezegd, ik doe dit al, dan had ik niet ineens boos geworden.
Oh ja, ja
ik
ben nee, gewoon. Nee,
maar intuïtief zeg jij nee. Dit wil ik niet.
Nee, ik doe dit niet, maar ik denk dat er heel.
Nooit.
Nee, dit lijkt mij bijzonder onprettig. Maar het gaat ook niet om mij. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die geld verdienen aan hun, hoe moet je dat nou zeggen, aanwezigheid of bekendheid of wat dan ook.
Die lenen zich voor dingen, toch?
Die lenen zich voor dingen, natuurlijk. Ja. En stel nou dat je dat kan doen met een vinkje en dat je hetzelfde dashboard wat een adverteerder heeft om Google AdWords uit te geven. Dus waarbij je gewoon een vaag idee van een demographic in kan zetten. En dat dan dat algoritme van Google gaat optimaliseren wie die advertentie uiteindelijk ziet. Want daar heb je als adverteerder niks meer mee te maken. Datzelfde ook zou kunnen gebeuren in je Instagram feed.
Nou, ik denk dat jij.
Fascinerend, toch?
Ja, 100%.
Dit gaat gewoon gebeuren.
Nou, jij noemt Instagram als voorbeeld. Mark Zuckerberg laatst in een interview met Lex Friedman werd dit onderwerp aangesneden. De vraag was aan Mark, kan jij uitleggen wat AI is binnen jouw bedrijf? Mm-hmm. Waarom jullie daar ook zo mee bezig zijn? En kan je ook concreet worden? Want leuk dat je ermee bezig bent, want je moet ermee bezig zijn. Maar kan je er ook echt wat mee? En hij begon meteen, zonder blik of blozen. Ja, het mooiste wat ik hierin zie is het idee van virtual influencers. Dat is iets anders dan wat jij net waar jij mee begon. We hebben nog niet de juiste term, of ik ken die niet. Mm-hmm. Maar je hebt dus het idee van Lou Loekie, helemaal fake. Mm-hmm. Helemaal gecreëerd, helemaal geboren in een computer. En ik ben een tussending. Ik leen mijn likeness.
Ja.
Ik leen mezelf uit. Dat bedoelde hij met een virtual influencer. Dus hij zei, wij zien heel erg bij onze influencers. En met onze bedoelt hij iedereen op Instagram. Die daarmee bezig
Monica
is.
Monica Geuze.
Is heel erg de vraag, kunnen wij dingen, kunnen jullie het makkelijker voor ons maken? Want we zijn heel wat DM's aan het beantwoorden. We hebben daar mensen op gezet nu. We moeten van alles. En hij zei, nou, we hebben echt super mooie interne oplossingen nu al. Waardoor zij bijvoorbeeld automatisch kunnen antwoorden. Juist. Maar ook met audio en ook met video. En toen, dit is wat jij nu zegt. Binnen Meta staat dit buiten kijf dat zij dit gaan aanbieden. Ja. En ik ben met jou eens, niet iedereen is Alexander Klupping. Dus er gaat ook een hoop ja gezegd worden. Want dat is een beetje die... En Tom Cruise, hè, ik haal hem weer even aan, want ik vind dat nog steeds een van de bizarste deepfakes die er zijn. Maar er zit dus een Tom Cruise impersonator achter die alles doet van Tom. En dan past dat gezicht erop, om even duidelijk te zijn. Mm-hmm. Daarom is hij zo ontzettend goed, want hij doet al heel veel en de computer doet de rest. Maar dat is niet ver weg, dat niet meer nodig is, dat je daar dan ook helemaal iemand neerzet die ook postuur van Alexander Klupping heeft en jouw bewegingen kan. Dat trainen we er wel even bij. En nou ja, mijn punt is eigenlijk dat in ieder geval binnen Meta vanuit het bedrijf dit als iets om fantastisch mooie dienst wordt gezien die geleverd gaat worden aan hun, ja, ik weet niet, ze noemen het volgens mij geen gebruikers, want wij zijn dan de gebruikers aan de achterkant, maar...
Ja, they're creators,
ja,
zeggen ze dan.
Oh ja, klopt. Ja.
Creators.
Mooi.
Een heel handige suite aan tools voor onze creators. Maar het is zo makkelijk om op door te redeneren, hè? Want als je denkt aan dit soort... Als je eenmaal aanneemt, oké, we gaan dus een deel van de content die we gaan kijken is persoonlijk voor ons uitgekozen. Dat is nu al zo. Een TikTok-feed is dat gewoon. En dan zitten we nu nog te kijken naar dingen die gemaakt zijn door echte mensen. Nou, dat gaat gemengd worden met virtuele mensen. Of de echte mensen doen opeens virtuele dingen. Of de robots doen echte mensen. Nou, je krijgt allemaal mixen hiervan. En dan vervolgens is dan de vraag, welke belangen hebben die bedrijven erbij? Nou, dat is in de meeste gevallen is dat dus geld verdienen. Dat hebben we bevestigd. Dus die dingen die gaan reclame voor shit lopen maken. Net zoals influencers heel veel content maken om dan 1 op de 10 stukjes content die ze plakken op YouTube, daar zit reclame in voor het ding waar ze geld mee verdienen. Nou, zo zal dat met die synthetische wezens ook zo zijn. Alleen, die synthetische wezens, die hebben de mogelijkheid om het heftig te personaliseren. En aangezien de platforms er een belang bij hebben om zoveel mogelijk geld te verdienen, hebben die ook een belang erbij om zoveel mogelijk personalisatie mogelijk te maken bij van die virtuele karakters.
Nu ga jij nog een stap verder.
We gaan nu een stap verder. Want nu is het nog zo, we kijken op een TikTok-feed naar een gepersonaliseerd aanbod van bestaande video's. Maar wat als het een gepersonaliseerd aanbod wordt van gepersonaliseerde video's? Nou, en stel nou, je kan dat optimaliseren op basis van mensen hun gegevens. Dat is op zich niet nieuw. Dat reclame die we voorgeschoteld krijgen. Dat je hebt allemaal van die data brokers die dan bijhouden. Jij hebt met je creditcard betaald in een bepaalde winkel. Dat plaatst jou in een segment van mensen die rijk zijn, maar ook...
Je hebt een profiel ergens.
Ja, maar ook ziek zijn, om maar aan te geven hoe dat, de religie zit daarin. Er zit de indicatie in of jij schulden hebt. Je wordt in allerlei bakjes geduwd nu al. En die reclame die je ziet, kan op basis van die bakjes gepersonaliseerd worden. Ik denk dat we dat inmiddels aannemen. Hoewel dat ook nog steeds, denk ik, voor veel mensen schokkend is als ze erachter komen wat de omvang is van dat soort personalisatie. Maar stel nou dat je het ook kan personaliseren op basis van, noem maar wat. We zouden kunnen kijken of we het kunnen doen op basis van emoties.
Nou, ik zit te denken nu, hè, als ik even mag bijvallen.
Ja.
1 ding wat we zijn vergeten, en dat moeten we even noemen, dat is Cora van Mora. Cora van Mora is een actrice die Cora van Mora speelde. Ik weet niet of je Cora van Mora kent.
Natuurlijk. Nee, ja, ik hang aan je lippen. Ja. Loekie Leeuw hebben we nu gehad. Nu
ja, maar Cora van Mora is een veel beter voorbeeld.
Ja.
Want er staat sowieso in, zij is van Mora.
Zeker.
Ja, Cora van Mora. Ja. Dat is helder, toch?
Nee, helder. Dus
wij hebben haar gemaakt en ze is van ons.
Van Mora.
En er zitten nu mensen luisteren die zeggen, hoe is dit anders dan Cora van Mora? Toch? Om even heel even terug te komen wat we net zeiden. Want we hadden toch Cora van Mora al. Nou, wij hebben nu al bedacht, Cora hoeft niet meer op te komen dagen.
Nee.
Hè? En die kan gewoon vinkjes zetten en eigenlijk constant consent geven voor, mag Cora daar optreden? Mag Cora daar? Kunnen we Cora misschien helemaal kopen?
Ik
van
denk
je?
In de praktijk dat Cora gewoon gekocht is door Mora, ja. Dus ja. Er misschien wat voetnoot zijn dat ze niet naakt mag verschijnen. Ja. Maar nee, zal het een quitclaim zijn die alles weet.
Ze hoeft niet steeds op een knopje te drukken.
Nee,
bedoel jij?
Moet ik niet, nee.
Nee, daarom zeg ik van, mogen we misschien Cora gewoon helemaal van je kopen, Cora?
Ja,
ja, doe pak maar. Ja. Nou, oké, prima.
Extra fee.
En dan
unlimited model.
En wat wij nu eigenlijk zeggen is, nou, wat er wel degelijk veranderd is, is de hoeveelheid die gecreëerd kan worden, hoe Quora gemaakt kan worden op allemaal plekken.
Ja.
Stap 1 maakt het toch wel even iets anders dan hoe Quora vroeger gecreëerd werd, want ze moesten op het opkomen dagen.
Ja.
En ook, je kon ze nee zeggen en zo op dingen. En nou ja, het was ook
ze ging dan 1 zin zeggen in de of 1 reclame voorlezen, maar niet 9 miljoen.
Precies. En dan, want daar, precies, jij gaat nu de stap verder maken. Dat is, Quora zegt tegen iedereen wat anders.
Mm-hmm.
En dan zou ik nog een stap verder willen gaan, op basis van wat jij net zegt over emoties. Quora zegt wat op jou in het moment.
Op het juiste moment bedoel je?
In het moment. Dus jij zit op TikTok.
Juist.
En daardoor weet TikTok een beetje hoe jij je op dat moment voelt.
Precies.
En Quora gaat met jou praten op basis van dat moment.
Precies.
Toch?
Ja, want ik denk TikTok kan heel aardig bedenken of jij bijvoorbeeld vrolijk of niet zo vrolijk bent op dat moment. Daar heb ik geen twijfel over dat ze dat kunnen zien. Op de, zeg maar, op de sessie nauwkeurig. Dus als jij eenmaal aanneemt dat er iemand, inderdaad verdrietig is. En je kan dan een luxe reis aanbieden naar een ver oord waar je heel blij van gaat worden. Dat een goed moment is om Quora daar.
Frikandel.
Dat is wel goedkoper. Ja. Ja. Nee, zeker. Zeker. Het moment waarop je iets inbrengt is natuurlijk relevant.
Corendon. Van Corendon.
Ja.
Ik zit ineens, heb ik door waar alle mascottes al lang bestaan. Dit is echt een paar stapjes verwijderd.
Natuurlijk die Albert Heijn supermarktmanager. En dat nu die mevrouw. Mascottes zijn een ding.
Nee,
hoeven we niet opnieuw uit te vinden.
Nee, maar ik denk dus, we kunnen dus nu wel. Ik vind dat heel interessant wat jij nu zegt. Is het personificeren van op basis van jouw profiel.
Ja.
En dan ook nog eens op basis van jouw huidige emotie. Van, joh, neem even lekker een kaassoufflétje, joh.
Juist.
In plaats van dat je lekker blijft doorscrollen.
Nou, dus dat is er één. Dus op basis van je voorkeuren. De gesprekken die je misschien in de DM's hebt gevoerd van TikTok. Ik kan me ook voorstellen dat je daar op een gegeven moment, dat je toegang daartoe geeft aan adverteerders. Ik vind dat helemaal niet zo ver gezocht. Ik snap wel dat je niet de inhoud van de gesprekken doorgeeft, maar je kan wel het sentiment van de gesprekken zou je kunnen wegtekenen als gebruiker in algemene voorwaarden. Of je kan zeggen, ik praat over dat type onderwerpen. Dat gewoon onderdeel wordt van je advertentieprofiel, hoor. Geloof ik zo.
Maar
er gaat niemand tegen een opstand komen.
Nou, dat zeg
misschien in het begin.
Precies.
Maar echt, ik geef dit op een briefje dat we dit over 10 jaar gewend zijn.
Dat zou goed kunnen.
De inhoud van onze WhatsApp-gesprekken.
Maar ik denk wel dat ik heb zelf geen TikTok, want ik kan daar niet mee omgaan. Dat geef ik nu even toe. Ik kan dat niet.
Als in verslavingsgevoel.
Ja, dat kan ik niet.
Ja.
Ik kan het dan. Dan gooi je echt die telefoon weg.
Ja.
Kan het niet. Zoals van heel veel te eng.
Ja.
Milkshake banaan die echt veel te goed smaakt. Maar als ik door mijn even door een TikTok feed achtig ding heen ga, een visuele feed, en dan is het ineens pst, ietsje. Neem een lekker kaassoufflétje. Dan gooi ik dat ding echt tegen de muur. Nee, maar ik bedoel, om aan te geven, de adverteerders, als jullie luisteren, ik zou wel een beetje opletten hoe ver je gaat.
Ja, maar ze gaan dit aan jou aanpassen. En de tolerantie die jij
niet
hebt.
Niet de naam noemen van Wietse, want dan gooit hij hem tegen de muur.
Ja, precies. Daar gaan we gewoon over leren. Dus het zou ook, kijk, TikTok is dan één ding.
Waarom zeg je we?
We, het kapitalisme. Maar dus TikTok is dan misschien iets wat voor jou off bounds is. Maar dit gaat natuurlijk ook perfect kunnen blenden in games en in tv-series die jij wel kijkt.
Ja.
Dus dat Cora van Mora toch een rol kan spelen in een script. Ja, maar ja, Jezus. Moet je je voorstellen dat je erin kan schrijven op een manier die jij grappig vindt. Want dat vind ik het vette aan het voorbeeld van die Michaela. Dat ze dus zo transparant zijn over het feit dat het reclame is en een robot is. En dat het bedacht is door een bedrijf. Dat kan je in een serie ook doen. Dat
een
kan
beetje
gewoon.
Waarom dit
en dan
voor mij,
doe je zelf effectief en dan accepteren mensen het opeens. Totdat je het niet meer die stap hoeft te zetten en gewoon Cora van Mora in een tv-serie komt. Omdat je dat nou eenmaal gewend bent. Dat er niet meer zoiets is als een break, dan een reclame en dan kun je naar de wc. Zoals dat nu bij tv-programma's gaat, er komt reclame en dan kun je naar de wc toe. Nee, dat het gewoon in het gesprek aan de talkshowtafel verwerkt. Misschien doe je nog een klein logootje over product placement in beeld. Maar dat is de reclame dan. Allemaal geblend op een manier die voor jou acceptabel is.
Maar dan, mijn zorg zit dan, los van dat ik dit gewoon een beetje een vieze wereld vind. Daar vind ik ook een beetje bang van of zo. Ik vind dat spannend allemaal hoe dat werkt. En er zitten ook advertenties onder deze podcast. Dus zijn niet helemaal schoon.
En NGO's kunnen ook reclame maken. En we kunnen ook voor klimaatverandering kunnen we op deze manier helpen. Door, dit is natuurlijk wat adverteerders zeggen. Advertentie is niet alleen maar om wasmiddel te verkopen. Het is om ideeën te verkopen.
Dat is ook, anders kan je niet slapen als CEO van de reclame.
Precies. Snap ik precies.
Je moet jezelf een beetje lawyeren, toch?
Ja,
je gaat je reclame maken in je eigen hoofd.
Dat is waarom Lou opeens reclame aan het maken is voor progressieve waarden. Waarom denk je dat dat gebeurt? Omdat ze die progressieve waarden willen helpen.
Maar ik zit nu te denken dat even nog los van de ethische vraagstukken en gewoon morele vraagstukken rondom die reclame en de personificeren ervan. Ik heb ook een zorg dat ik denk dat een van de dingen die ons verbindt, een soort lijm binnen ons, binnen de mensen, mm-hmm. is een gedeelde ervaring. En dus op het moment dat wij dingen met elkaar delen, jij en ik, stuur je wel eens een appje van, moet je dit nou zien? Of stiekem laat ik van tevoren al wat zien voor de aflevering.
Dat kan steeds bestaan? Nou, er kan toch een sharelink bij zitten?
Dus dan zeg jij, want nu, mijn zorg is dus, als jij Harry Potter leest, maar die is helemaal voor jou, met Cora van Mora erin.
Ja, ja.
Ik lees
of
Harry
Game
Potter,
of Thrones, waar ja. Cora van Mora in zit.
Ja, ja. En ik heb Loki erin, want die vind ik leuker.
Ja, precies.
En dan ga ik zeggen, heb je die aflevering nog gezien? En zeg je, ja, sorry, ik kan niet zoveel met deze opmerking, want ja, het is jouw aflevering, Wiets, dus we hebben iets anders gezien.
Ja,
Star
maar het
Wars.
Equivalent is een TikTok-feed, waarin je wel degelijk de Atomic Unit van de TikTok-feed wel degelijk kan delen.
Die moeten er dan nog wel zijn.
Ja, maar dat kan toch ook gewoon? Ja,
dus ik zou dan wel als maker van iets, van tv-series tot en met boeken, tot en met reclame uitingen.
Nou, ik denk dat het wel kunnen clippen of zo. Zoals je ook een screenshot neemt in een game of als je FIFA hebt gespeeld en je hebt goals gemaakt, kun je die delen. Ondanks dat jij niet hetzelfde FIFA-potje gaat spelen.
En jij zou natuurlijk dan ook kunnen zeggen, dat zou weer mooi zijn van, joh Wiets, ik heb nou een versie van Harry Potter gelezen met Cora erin. Ja. Ik ga met je delen.
Ja.
Dit is voor mij gemaakt, maar dit vind jij ook gaaf.
Ja, die reclame.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk het enge, want ik denk dat veel mensen bij dit soort dystopische beelden denken, maar dat ga ik niet accepteren. Net zoals jij eigenlijk ook zegt, zo van TikTok, ik gooi het gewoon weg, want dit wil ik niet, dit gaat voor mijn grens over. Geloof ik helemaal niks van, dat die grenzen uiteindelijk nog blijven bestaan. Ik denk dat
ongelimiteerd?
Ik denk dat dit gewoon iets is wat iedereen gaat accepteren. Kijken naar beelden van een robot.
Maar
het is even leuk als kijken naar een talkshow.
Binnen de samenleving zijn er heel veel zaken die we niet hebben geaccepteerd met z'n allen. Hè. Ik bedoel,
zoals wat?
Kinderen die roken, dat vinden we niks.
Je bedoelt dat het per wet verboden is om dat te laten zien?
Ik denk dat, dat is misschien naïef, maar vanuit mij bedoel ik dan, een kind met een sigaret op een schoolplein van 12, dat vinden we allemaal, dat vindt een groot deel van ons niet oké. Okay.
Mm-hmm.
En daardoor is er ook, omdat wij als het goed is met elkaar democratisch die wetten maken. Is
maar
dat
heb je nu over het daadwerkelijk roken op het schoolplein of het laten zien van kinderen op het schoolplein?
Oh, nee. Ja, nee. Ik heb het specifiek. Het voorbeeld wat ik een beetje wilde maken is, want ik hoorde jou zeggen, en daar trok ik allemaal conclusies bij meteen, die ik nu even expliciet ga maken. Jij zei, volgens mij gaan wij een hoop accepteren.
Ja.
Daar kan ik je helemaal volgen.
Ja.
We gaan meer accepteren dan we nu ons kunnen voorstellen. Mm-hmm. Volg ik je ook in. Totdat je niet zei, maar ik hoor, daar zit een soort van relativiteit in, maar net in welke tijd je leeft, uiteindelijk kunnen we alles accepteren.
Ja.
Dan trek ik even aan de filosofische rem.
Nee.
Ik zeg, nou, er zijn wel
zijn
wat guardrails.
Regels en wetten.
Maar die zijn er ook niet voor niks, bedoel ik.
Nee, zeker. Maar ik zeg dit zo expliciet, omdat ik dus denk, die hele discussie van Ogilvy, helemaal aan het begin waar we het over hadden, ging over, het moet duidelijk zijn voor gebruikers dat je met AI te maken hebt. Als je naar zit te kijken, dat moeten wij zeggen, want we moeten de gebruiker niet misleiden. Maar dan zit ik naar al die beelden van die Michaela te kijken en die zegt gewoon, alsof het een pre is, ik ben een robot. Dus het wordt gezegd aan het begin, we moeten als sector moeten we ons verantwoordelijk gedragen en daarom doen we nu een zelfregulatie en daarom gaan we een watermerk erin bouwen. Maar die Michaela, die zegt het gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is en alsof het er bijna bij hoort, alsof het iets positiefs is. Net zoals sommige influencers serieuzer worden genomen als ze grote reclamecampagnes doen. Weet je wel dat sommige van die influencers die dan gaan doen alsof ze iets opgestuurd hebben gekregen van een merk wat ze gewoon een winkel gekocht hebben, omdat het geeft je ook een bepaalde credibility dat je gevraagd wordt door een merk. En dit is, dit zou zomaar op hetzelfde niveau kunnen zitten.
Ja, ik denk dat de enige nuance die ik heb, want ik volg je volledig met, joh, zij zeggen het er nu nog netjes voor, maar 99,9% van de kijkers deert het helemaal niet.
Nee.
Dat is jouw punt, hè?
Ja, beetje positief.
Ben ik met je eens. Ik denk alleen dat er wel grenzen zijn. Dat is persoonlijk,
mm-hmm.
per persoon. Maar we hebben ook met elkaar weer groepen, waardoor we, en als die groep groot genoeg is, gaan we terugduwen.
Ja.
En ik denk dat mijn rook op het schoolplein voorbeeld, wat even een grote sprong was naar de fysieke ruimte,
mm-hmm.
dat ik zie een geschiedenis vol met samenlevingen die met elkaar door een hoop gedoe en gestruggel, mm-hmm. zijn niet allemaal met elkaar eens. Soms wel zeggen, hey, wacht even, dit vinden we niet fijn. Ik zat, mm-hmm. nou, voorbeeld, ik zat gisteravond een video te kijken. Ik weet niet hoe ver die set, dat het een opgezette video is, kan ik niet zo goed inschatten, maar het effect is daar. Dat was een jongetje die ligt te slapen, ik denk van een jaar of 3, en die ligt in zijn slaap op een iPad te scrollen. in een lichte paniek. Hij is waarschijnlijk in een nachtmerrie. Iets lukt niet op die iPad. Dus je stel je even voor, een jongetje op de grond die ligt te slapen. Dat is prima, die kinderen wel eens slapen wel eens. Maar je ziet hem echt perfect. Die heeft geen iPad in zijn hand, maar die droomt alsof hij een iPad in zijn hand heeft. En die is dus echt op zijn hand aan het scrollen, zo. En dan gaat hij huilen in de paniek, want ik denk dat er iets, een app niet lukt of een filmpje laat niet of zo in zijn droom. En dat beeld van hoe die iPad zich geïnternaliseerd heeft in dat brein van dat kind, dat wist ik al, dat zie ik al, ik ben ook niet naïef. Maar dat videootje, daar heb ik dan, dat ik denk, hey, wacht even, dit gaat ver zeg. Ik weet niet of ik dit nog wil. En misschien trek ik iets eerder aan een alarmbel. Maar ik denk dat het grote punt is wat ik hier aan het maken is, er zijn barrières en er zijn plekken waar veel van ons zullen gaan zeggen, ho, wacht even. De vraag is, blijven we dat zeggen? Is het een kwestie van wennen? Of zijn het echt een soort harde lijnen? En dan kunnen harde lijnen...
Ik denk dat zoveel op zelfregulering gaat neerkomen. Want dat is wat we eigenlijk gewend zijn in deze sector. Want het is een dun lijntje als je het op vrijheid van meningsuiting hebt. Daarom is de wetgever niet echt geneigd om dit soort dingen heel hard, weet je, anders dan kinderporno of moord of, ja. of slender, hoe zeg je dat?
Ja, dat je iemand zwart maakt, toch?
Zwart maken, dat zijn gewoon dingen die bij wet verboden zijn. Maar weet je, dat alcoholreclames zich drink met mate, dat is niet omdat dat moet van de wetgever.
Ik vind het heel interessant, want dat is eigenlijk ook een gesprek wat hierin zit. En die heb ik even gemist en nu hoor ik hem goed. Is dat je eigenlijk zegt, als ik praat over terugduwen, grenzen, dan zit jij heel erg van, je bedoelt reguleren, wetten. Mm-hmm. Terwijl ik had het echt alleen over de mensen. Dus ik heb het niet over de wet. Ik heb het over hoe we met elkaar en een substantieel deel van de samenleving gaat zeggen hier en niet verder op bepaalde onderwerpen.
Ik help het je hopen.
Ja, mooi. Ja.
Ik geloof er geen reet van.
Maar ongelimiteerd geen reet van, want dan zijn we ultra maakbaar en dan zouden we alles accepteren wat ons overkomt.
Ja, ik denk dat dit toegaat naar de, weet je, technische mogelijkheden, dat die als het ware de weg banen voor de weg van de minste weerstand. En dat is toch in veel gevallen geweld, seks.
Ja, dus jij, maar dan dus jij
emotie.
Zegt, ja, als het voldoet aan de weg van de minste weerstand, dan zijn er opvallend weinig barrières die wij als mens op de lange termijn.
Als je 10 jaar geleden had gezegd dat er nu TikTok-zombies zouden zijn, dan had ik je niet geloofd. Het is wel gebeurd. We hebben het ook toegelaten. En we blijven het toelaten. Je mag het zelfs als je in middelbare school pauze wilt TikTokken, dan mag dat gewoon.
Maar als je
14 jaar bent.
Als de telefoontjes wel in kastjes moeten op bepaalde scholen en zo, dan is er iets van terug.
Een klein aantal scholen hoor. Wat ik dus ook zat te denken, was die Vision Pro.
Ik wil het er niet meer over hebben.
Nee, je mag hoor. Maar het is een instrument van de dystopische wereld waar wij het nu over hebben.
ja,
natuurlijk.
Amen.
Want gezichtherkenning, dat doet dat ding. En ik kan dus ook emoties herkennen. En dat heeft hij nodig om die digitale avatar die van jou bestaat om FaceTime calls te doen in de eerste versie van het apparaat. Dat hij dus een gezichtsprint moet maken waar de emotie overgebracht wordt. Wat?
Ja, nee, ik zit naar jou.
Ja, dit
ik zit
aan voor de hand.
Ja, nee, ik zit hier te bewegen naar jou van. Zit je me nou een of andere toekomstscenario van? Nee, oh nee, dit is er
nu. Ja, in ieder geval de SDK werkt het al. Stel nou dat je dus als een apparaat op je gezicht zit, in dit geval is een computer op je gezicht, die de hele tijd je gezicht emoties aan het doorgeven is. Dan moet hij doen om een technische werking van het apparaat te kunnen doen. Namelijk als je naar een icoontje kijkt, dan moet dat icoontje wel aangaan, want anders dan werkt het niet. Maar hij is dus ook de hele tijd je gezicht aan het analyseren. En ik zag dus iemand op Twitter zeggen, iemand die aan de vroege versie van dat ding heeft gewerkt. Het is een vorm van gedachten lezen, want met je ogen beweeg je eigenlijk voordat je zelf door hebt dat je over iets aan het nadenken bent. Je ogen zijn eigenlijk de eerste, de eerste weergave van je gedachten. Snap je wat ik zeg?
Nee, ik zit er helemaal weg te vijpen. Nee, ik hoor helemaal wat je zegt.
Dus het is een soort van proxy voor gedachten lezen. Nee, de beweging van je ogen.
Wat je in mijn gezicht ziet, je ziet mij helemaal weg verdwijnen hier. Wat ik wou zeggen tegen je is, ik wil gewoon even tussendoor gezegd hebben, hoe kan het bedrijf van hoe kunnen de makers van Screen Time, kunnen ze dit doen?
Ja.
Dat wil ik gewoon even gezegd.
Ja, de hypocrisie is ongelooflijk.
Dit is heel raar.
Maar ze hadden in dezelfde keynote, om toch nog even hierover. In dezelfde keynote waar ze eerst aan het praten waren, dat ze een tool hadden gemaakt voor kinderen dat de iPad niet dicht op hun hoofd staat. Omdat het niet goed is dat schermen te dicht bij je ogen staan. Een half uur later zijn ze aan het praten over hoe ze 2 schermen op 1 centimeter van je ogen verkopen.
Nu goedkopere chocola van Tony Chocolonely.
Maar stel je dus voor dat je gezichtsuitdrukkingen en dus hartslag kan gaan gebruiken voor reclame. Om je stemming te peilen, om te bedenken wanneer je kwetsbaar bent en wanneer de kans is het grootst dat je bezwijkt voor impulsieve aankopen. Nu zal Apple zeggen, die data die je genereert met je gezicht, die is niet beschikbaar voor adverteerders. Nou oké. Dan wachten we eventjes op wanneer dat gaat gebeuren. Want ik denk dat mensen dit zelf willen. Dat het probleem is met al deze dingen, dat in de kern mensen dit willen.
Ja, hier zitten we
dat
dus heel erg
gaat
op.
Gebeuren. En,
okay.
Ja, dit is het verschil van inzicht tussen ons twee.
Nou, en ik zou er even bij zeggen, dus er is een verschil tussen wat we willen en wat we nodig hebben als mens.
Ja.
Ik denk dat het continue verhaal tussen ons twee gaat zijn dat ik beter moet. Ja, dat het goed zou zijn als ik beter kan uitleggen waarom ik denk dat mensen bepaalde dingen nodig hebben. Dat ik dat misschien ook iets meer kan onderbouwen. Want het zit bij mij nu heel erg op onderbuik. En daar kunnen we gewoon niet zo
veel
mee.
Denk niet dat we daarover eens gaan worden. Dat het nodig is dat je fysiek een contact hebt wat niet door een privaat instituut geïntermedieerd wordt.
Nee, maar je hebt natuurlijk de nodige.
Ik denk dat we daar wel over eens zijn of iets.
Nee, maar ik bedoel, de vraag is waar een deel van ons meningsverschil zit, niet zozeer denk op bepaalde waarden. Want,
nee,
ja, maar
denk ik ook niet.
Ik denk dat er een soort ononderbouwd vertrouwen bij mij is. Een ononderbouwd vertrouwen in de mensheid in de algemene zin. Dat wij met elkaar aan remmen kunnen trekken. En dat wij met elkaar kunnen zeggen hier en niet verder. Terwijl jij terecht zegt, Wiets, ik weet het niet.
Maar willen trekken is de vraag. Willen wij dat? Jij denkt dat.
Ik denk, nou, dat is het mooie. Ik denk dat we Ja, wacht. Ik maak het even concreet. Gisteravond, nachtdieren. Raven is bij een jongen.
Het is een NPO3-programma waar je naar hebt gekeken.
Daar heb ik naar gekeken.
Zeg ik even voor de jongere luisteraar. Ja.
Fantastisch leuk programma. En het ging erom, deze jongen die was allemaal motors aan het repareren in zijn eigen workshop. Vertelde een heel verhaal over middelenmisbruik, waarin hij best wel aan lage wal geraakt was. En de vraag was eigenlijk, joh, waarom ben je daar weer uitgekomen? En dat hij op een gegeven moment zei, nou, ik zat zo laag dat ik op een gegeven moment naar mijn eigen leven keek en dacht, ja, wat is dit eigenlijk nog? En toen waren er ook nog eens allemaal mensen om me heen die zeiden, jij bent echt iemand die daar nooit meer uit kan komen. Waardoor hij zei, toen ik dat hoorde, dacht ik ga eruit komen, want ik ga het jullie laten zien. Best wel interessante reverse psychology. En die jongen heeft zichzelf opgewerkt uit dat dal. Niet iedereen lukt dat. Legio verhalen van mensen die rock bottom blijven en daar ook niet meer uitkomen. Maar er is dus een vertrouwen bij mij dat het mogelijk is voor mensen, niet alleen individuen, maar hele groepen, om als ze rock bottom gaan, concreet voorbeeld, waren in Rotterdam een tijd, jaren geleden, waren de Netflix Binge Nights. Dat was door een kunstenaar georganiseerd. Die zei, kom de hele nacht hier, niet slapen, niet eten, niet drinken. We gaan net zo lang kijken tot we gek worden van Netflix. Want hij zei, mijn theorie is, we moeten rock bottom gaan om wakker te worden.
Oh.
Ik denk dat ik het van hem gestolen heb.
Ja, ja. En ik ben overdosis daar, die je zo.
Ja, hij zei, laten we meteen full on gaan. Kom op, we gaan er gewoon met z'n allen zitten.
Oh,
niet meer naar de wc.
Idee.
En voor mij moeten we er even helemaal in om omhoog te springen weer met elkaar.
Ja, ja, ja.
Dus daarin moedig ik bijna de Vision Pro aan. Dat ik zeg, plak maar op je gezicht je iPad, let's go.
We hebben dit even nodig als maatschappij. We moeten hier even doorheen.
Ja, maar dan probeer ik hem dus positief te maken voor mezelf.
Ja.
Maar daar zit dus een vertrouwen in dat er een substantiële groep mensen is die terugbounce.
Ja.
Die zegt, die echt die Vision Pro afgooit en zegt, nou weg ermee.
Ja.
Dat.
Ja.
Dat is interessant, toch?
Ik denk dat dit inderdaad ons verschil van inzicht is. Wat me dus ook grappig lijkt, ik kan eindeloos hierover doorgaan. Je moet me zeggen als je er klaar mee bent.
Nee,
maar wat ik ook heel leuk vind, is dat wat adverteerders natuurlijk altijd willen, is de cultuur beïnvloeden. Want het is fijn om reclames te maken waarin je zegt, koop dit nu. Dit zijn de argumenten. Maar het is natuurlijk fijner als het een hype wordt. Wat is een hype of een trend? Dat is dat het is een soort surround sound effect dat iedereen het over heeft in jouw wereldje. En dat het ook van, dus het is zo krachtig omdat andere mensen het de hele tijd erover hebben. En je hebt het gevoel dat je er iets mee moet, omdat het zo alomvertegenwoordigd is. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat er kan gebeuren als jij een merk bent. En dit gebeurt aan de lopende band. Soms dan is dat omdat ze geluk hebben. En soms is het omdat het zo geëngineerd is. En ik denk een voorbeeld van geëngineerd is die Lou. Dat je ziet het ook Ogilvy gewoon doen. Dat ze de cover van Vogue doen, is omdat zij op reclamecongressen willen vertellen, kijk eens wat voor gaaf reclamebureau wij zijn. Want we hebben een virtueel ding op de cover van Vogue gekregen. De gimmickwaarde is enorm. En het is reclame voor Ogilvy in plaats is mijn stelling en niet voor Lou.
Ik snap hem zelfs wel een beetje vanuit Vogue.
Ja, iedereen heeft hier wat aan. Dat is ook wel waar.
Nou, dat zij denken, vinden we ook wel top om aan mee te doen.
Maar terwijl, het bestaat nu bij gratie van de gimmick. Want als jij nu het tweede bedrijf bent van Brazilië en je wil ook op de cover van de Vogue, gaat niet gebeuren. Dus de gimmick is nu de waarde. En dat is hetzelfde sentiment als met een trend. Nou ja, goed. Een reclamebureau kan dit orchestreren. Die kan zorgen dat heel veel influencers die in dezelfde doelgroep zitten, dat die over hetzelfde ding gaan praten. Dat kan. En dan kun je dus een trend genereren. Hoop. Of je kan het ons als hopen.
Iedereen
kan
heeft het erover.
Iedereen heeft erover. En dat kan ook daadwerkelijk zo zijn, omdat het allemaal gekocht is. En dat kunnen merken nu al met influencercampagnes, omdat ze dan influencers inkopen. Die gaan allemaal over dezelfde maaltijdbox praten, waardoor jij het idee hebt dat ze er allemaal over. Dat gewoon. Iedereen heeft het erover. Dat gevoel moet je hebben. En één apparaat waarmee dat het geval is in mijn wereld op dit moment, is de Ninja Creamy. Dit zegt jou niet.
Nu?
De Ninja Creamy is een apparaat waarbij je fruit of een ander goedje in een machine kan doen. Dat ding maakt er ijs van.
Mm.
Ijs van alles. Dus als je zin hebt, noem eens iets.
Jij hebt die niet hier nu.
Die komt vandaag binnen bij en ik kijk hier al zo lang naar uit. Maar noem mij iets van fruit. Wat vind jij een lekkere vrucht?
Ja, peren. Want,
peren.
Want lekker.
Jij hakt die peren op. Jij doet die 24 uur in die vriezer. En dat ding maakt daar perenijs van. Zonder suiker, zonder allerlei gekke toegevoegde middelen. Gewoon perenijs uit jouw eigen machine. Nou, TikTok, mijn TikTok-feed, staat hier vol mee. Allemaal mensen die dat ding thuis krijgen. En dan gaan laten zien wat ze met dat ding maken. En heel blij zijn.
Maar jouw Spidey Sense tingelt bij een campagne. Jij denkt, het is wel heel toevallig.
Ik vind het wel allemaal. Ik denk niet dat dit een campagne is. Maar dit geeft me wel een beeld in de toekomst. Want dit zijn allemaal mensen die ik niet ken voor het grootste deel. Er zitten ook bekende mensen bij die dan zo'n ding kopen. Zoals ik dat dan nu doe, in feite, op dit moment in de tijd. Ik zie mezelf zitten, zo een derde persoon. Hij is het aan het doen. Hij praat erover op metaniveau, dus daarom is het niet echt. Maar het is wel degelijk aan de hand.
En even, hoe zeg je dat? Disclaimer. Dit is niet onderdeel van de campagne.
Als dit onderdeel van de campagne zou zijn, dan is dus deze manier van erover praten op metaniveau,
ja.
Is dan waarom het authentiek is. Wow. En dan heb je het kapitalisme. Ja. Anyway, mijn TikTok-feed staat er vol mee. En wat als je geautomatiseerd influencerscampagnes zou kunnen kopen om die machine aan te bevelen en dus ook TikTok kan betalen om dat in het algoritme omhoog te duwen en dan niet een reclame maken zoals dat nu gebeurt, die voor iedereen hetzelfde is in TikTok, maar met influencers of weet ik veel, mensen die eruit zien zoals ik. Ik hoef ze niet eens te kennen. Ik heb ooit een boek gelezen, dat heette The Daily You in 2013 volgens mij. Misschien nog wel langer geleden. Een boek dat heel erg ging over wat als reclame straks gepersonaliseerd is. Dit boek heeft eigenlijk gewoon waar we gaan komen aardig.
Er zijn best wel wat science fiction films waarin dit soort dingen zitten.
Precies.
Met reclameborden die spontaan veranderen op straat en er langs liep.
Precies.
Dingen. Ja, ja.
En een van die dingen was, wat nou als we straks allemaal set-top boxen hebben? Dat vind ik altijd zo mooi, mensen die uit verleden toekomst voorspellen. Dat is zo'n rare ding.
Ja.
Stel, we hebben allemaal set-top boxen bij onze tv. En vanuitgaande dat we tv kijken.
Xperia box.
Ja, een Xperia box bij onze tv. Xperia 9 of 10? Waar zitten we inmiddels? Volgens mij 9.
Ja, V9 is het volgens mij.
Ik hecht eraan om dit te weten. Hoe dan ook. We hebben het nu over Xperia 14. Dat je daar dan stel dus een reclame voor een auto, dat ding weet uit zijn databroker, dit is Wietse. Wietse heeft een bovenmodaal inkomen. Daar hoort, de reclame is van Kia, dus daar hoort dit segment auto's bij van Kia, de hoog-middensegment auto. Hij woont in de stad, dus laten we de driver ook laten rondrijden in de stad en niet op het platteland voor andere mensen. Laten we de driver een beetje uit laten zien zoals hij of iemand die graag wil zijn. Beter nog, op aspirationeel niveau. De muziek moet ongeveer, die uit de speakers komt van de auto, moet ongeveer de muzieksmaak zijn. Zelfs het weer kan aangepast zijn aan het weer of het moment van de dag. Zodat je het gevoel hebt, dat ben ik in een auto die ik zou willen hebben, die ik net niet kan betalen, maar toch ga kopen, omdat deze reclame daartoe geprimed heeft. Nou, stel nou dat je, dat was het beeld wat in dat boek geschetst werd. Stel nou, je zou dat kunnen doen op grote schaal om ijsmachines te kopen. Het feit dat ik getriggerd word door een ijsmachine, zegt iets over mij. En dit is voor iedereen anders. Want voor mij is een ijsmachine, maar voor jou is het iets totaal anders. Maar deze, ik heb dat ding dus gekocht. En het is overal uitverkocht, want dus het werkt. En op Marktplaats gaan ze voor belachelijke tarieven. Dit is gewoon aan de hand. Dit is gewoon het equivalent van een TikTok-rij hier in Amsterdam. Dat mensen voor de kapavond eruit gaan.
Een commerciële flashmob.
Ja, maar dan helemaal aan mij aangepast. En Jezus.
Nou, ik zit nu te denken dat...
Dat is voor mij het een de combinatie van al deze dingen bij elkaar. Dat is dat...
Maar hoe denk je dan over... ik zeg het even heel plat. Hollands bannerblindheid. Dus of banner blindness.
Ja, maar de grap is, dit zijn geen reclames waar ik naar zit te kijken op TikTok. Dit is gewoon content.
Nee, maar ik denk... Dat dus geloof ik maar... Dit. Dat geloof ik, maar ik kan me voorstellen dat... net als dat je op een gegeven moment dus banners op websites niet meer ziet... omdat je ze gewend bent. Dat je misschien intuïtief gaat voelen van... ja, ik zie hier wel mijn favoriete influencer iets aankondigen... maar ik heb inmiddels door dat dat heel erg persoonlijk is... dus ik geloof het niet meer.
Mm.
Dat er een soort... crisis ontstaat... bij iedereen niet, een soort credibility crisis. Mm-hmm. Dus dat mensen eigenlijk, dat de hele reclame-industrie in paniek raakt, omdat ze voelen, we zijn zo ver gegaan mee. Dus ja, ik nodig bijna uit, ga lekker ver, want dan maak je het misschien wel een beetje kapot voor jezelf. Dat er een soort argwaan, subtiele argwaan ontstaat bij de ontvangers van deze boodschappen, dat ze denken... Ja, want er gaat natuurlijk een keer glitchen.
Mm-hmm.
Dit gaat niet perfect zijn. Mm-hmm. Dus er gaat een soort van ding gebroken worden.
Poepijs.
Ja, er gaat iets mis. Er gaat iets mis.
Kotsijs.
Ja, of er komt door een of andere foute cashingregel in de load balancer... krijg ik ineens dat van mijn buurman. Dan denk ik, is dat nou André van Duin... die ineens een Kia aan me aanraadt?
Ja.
En dan, maar zitten jullie dan allemaal eigenlijk? En dan een soort van, word ik wakker of zo?
Ja.
Het is heel hoopvol voor mij. Ja. Heel naïef.
Ja, ik vind het mooi hoe jij op zoek bent naar hoopvol.
Ja, ik zit echt te zoeken. Want
ja, je zoekt.
Ik hoop toch wel dat er een soort... want ik vind dat kat-en-muisspelletje leuk. Laat ik het dan zo zeggen. Dus dat je het is hetzelfde als... Dit zie je ook constant in mode, maar bijvoorbeeld ook in reclameuitingen. Van we moeten even met z'n allen naar een andere kleuren set toe.
Mm-hmm, mm-hmm.
Want alles is in de hele wereld blauw en roze. Iemand moet even met felgeel er doorheen. Want dan valt je reclameboodschap weer op. En op een gegeven moment gaat iedereen geel. En dan rennen ze iedere keer naar een andere kleur toe. En datzelfde fenomeen heb je volgens mij met het omarmen van dit soort nieuwe gepersonaliseerde technieken. En ik vraag me af of diezelfde dynamiek daar dan... mogelijk ook gaat plaatsvinden. Dus dat er op een gegeven moment een soort moeheid, blindheid, argwaan ontstaat.
Nou ja, ik zie dit op het niveau van de gimmick. Een Trump, pro-Trump aanhanger heeft de Instagram feed van Michaela gehackt. Dat is dan een gimmick van robots die met elkaar ruzie maken. Op dat niveau denk ik dat er de hele tijd van kleur veranderd gaat worden. Dus dit is dan een soort van hack om aandacht te krijgen. Je gaat die hack niet 20 keer zien. Als iedereen dit gaat doen, dan is het uitgewerkt.
Ja.
Dus ik denk op dat niveau. Maar als jij het hebt over op het niveau van gepersonaliseerde influencers... gaan we daar een andere kleur krijgen? Dat het niet meer... Dat we opeens met z'n allen echte influencers willen zien? Omdat dat zou dan de kleurverandering zijn, zo van de geel? Daar geloof ik geen reet van. Ik denk niet dat het op dat abstractieniveau gaat gebeuren.
Ik denk dan... Daar heb je denk ik wel gelijk in... Ik denk wel dat het zo zou kunnen zijn dat vertrouwen erodeert. Heel, heel subtiel.
Nou, en pak dan, want dit nu over reclames van Cora van Mora en andere onzin, waarvan je nog kan zeggen, waar gaat het over? Maar denk dan aan reclame voor politiek.
Ja, maar dan,
nou, dan heb je dan, ja. heb, dan steek je even een lont ergens in.
Ja.
Want als je AI gaat gebruiken om politiek zeer gericht reclames te maken, en die gebruikt om... We weten al dat er in Amerika reclames zijn gedaan om voter suppression te doen. Dus mensen te ontmoedigen om op te komen dagen. En stel je gaat campagnes maken die de verdeeldheid benutten. Wat denk ik heel juist met politieke advertenties dat heel goed kan. Om angst te vergroten, wantrouwen te verkopen, vijandigheid te vergroten. Dat zijn heel krachtige onderliggende emoties. En dit is wat ik bedoel met technologie baant de weg voor de soort van de lowest common denominator. Dit zijn zeer basale angsten in ons allemaal. En die... Ik denk dat als we het hebben over boerenprotesten of klimaatverandering of over... Het kunnen alle grote issues waarin mensen zich nu druk maken over de stand van de wereld. komen allemaal voort uit diepe angst die mensen in zichzelf hebben. Die gaan niet over stikstof, die gaan over iets onderliggends. En als je maar goed op die angst appelleert, dan kun je heel veel aandacht krijgen van mensen daarmee. Dit is het succes van Thierry Baudet. Maar ook van de Partij voor de Dieren.
Ja.
Als dat geavanceerder wordt, en laten we wel wezen, daar staan we echt nog in Nederland helemaal aan het begin. Want wat campagnes nu doen, zijn domme filmpjes maken en dan hopen dat ze op YouTube viral gaan. Het is nog steeds alsof ze in 2002 leven bij politieke partijen. Of ze geven een paar ton uit aan Google ad campagnes met heel stomme banners. En de VVD die doet dan nog het meest zijn best om een beetje sensationele dingen erin te zetten. Gewoon als in prikkelende dingen. Maar voor de rest is het allemaal heel saai. Het is de slogan van de partij in het gezicht van en dan stem nu of zo. Dat is ongeveer hoe politieke campagnes nu werken. Maar als je al deze shit die we in de afgelopen uren hebben besproken toepast op politieke campagnes en je gaat proberen om mensen te ontmoedigen om te gaan stemmen bijvoorbeeld. Of actief proberen verdeling te zaaien omdat je daar baat bij hebt. Zoals dat voor de heer Baudet het geval zou zijn. Ja.
Ja, nee, dat...
Ja.
Dat geeft me eigenlijk...
Democratiseer die technologie maar eens.
Ja, ja. Maak hier maar eens wat moois van. Nou, ik denk...
En ik heb bijna geen zin om erover door te denken. Omdat ik gewoon niet wil dat dit gaat gebeuren. Weet je, wat jij hebt met... Ik gooi mijn telefoon weg met TikTok. Denk, ach, cute. Leuk. Omdat jij Cora van Mora niet aan kan. Maar ik Cora. Denk, hier zit het probleem. Mijn ja. God, wat een shitshow gaat dat worden. En want nu denken we, nu hebben we het nog over die virtuele karakters, Lou en Michaela, die zijn allemaal pro-LGBT-waarden. Dus ik vind dat opvallend. Dit is gewoon, ze proberen een jonge demographic aan te spreken. Ze denken, oké, Gen Z'ers, hoe ben ik related voor een Gen Z'er? Nou, ik moet praten over LGBT-rechten.
Ja, heel opportunistisch.
Ja, het is gewoon commercie. En dat werkt voor een bepaald type jongeren, namelijk progressieve jongeren. En wat we eerder hebben gezien met de opkomst van technologieën was dat we, zoals de opkomst van Facebook, en dat we met z'n allen zeiden, oh, social media, ze hebben Obama. Door Facebook is Obama gekozen. De opkomst van sociale media is de redding voor progressieve waarden. Nou, tot het moment dat er een Breitbart of een Steve Bannon komt, die begrijpt dat je diezelfde principes en technologieën kan inzetten, ook om... abortus ja. En andere juist hele rechtswaarden.
Weaponizing van diezelfde technologie.
Ja, natuurlijk. En nu hebben we het over al deze dingen. Nou, is leuk, linkse waarden en kunnen we er nog om lachen. Maar stel je voor dat dit, ik wil niet zeggen met rechtswaarden kan je niet om, zo bedoel ik het niet, maar dit zijn nog redelijk mainstream waarden, zeg maar.
Ja.
Als je dit naar extreme toe kent, aan de linkerkant klimaatterrorisme of aan de rechterkant, wat kunnen we nog meer doen? Een soort van de hele wereldorde bestaat uit een reeks van pedofielen. Als je op de twee soort van extremen wil pakken.
Als ik nou tegen jou zeg, joh, er zit, ik drink hier een glas water en ik neem het mee naar huis. Ik laat dat testen, zit lood in. Want je hebt oude looie leidingen hier. Het zou zomaar kunnen.
Ja, ik sluit het niet uit in deze.
Sluit het niet uit. Nou, dan lood is niet zo goed voor je. Dus als ik dat dan aan jou zou melden, dan zou je waarschijnlijk zelf nog even een test laten doen of zo. En dan zeg je inderdaad iets. Dankjewel voor de tip. Ik ga dat water eerst schoonmaken of ik moet even die leiding laten vervangen. Of er gaat iets gebeuren. Ik denk dat jij dan gaat handelen. Je gaat het niet meer drinken of je gaat het laten aanpassen, denk ik. Mm-hmm. Wil ik voor jou in. Maar als ik dan zeg tegen jou, er zit lood in je TikTok. Er zit lood in je TikTok. Mentale lood. Psychologisch lood.
Het was een tijdje verboden om op Facebook te zeggen dat vaccins... wat was het nou? Ik weet niet meer precies wat het was. Maar het was verboden om COVID-misinformatie... met desinformatie te verspreiden. Oh nee, het was dit bedoel ik eigenlijk. Het was verboden om te zeggen dat de verkiezingen in Amerika gerigd waren de vorige keer.
Ja.
Mag nu. Alle social media platformen hebben gezegd, mag vanaf nu weer.
Ja, nee, maar dus...
Dit is lood in het water, vriend.
Nou...
En die regels zijn zo dat het lood wordt toegestaan.
Nou, maar ik ben dus veel meer van... Hoe kan het zo zijn? Ik denk dat jou... Ik moet het niet voor je invullen, ik moet dat vragen. Het lijkt erop... In mijn omgeving, als ik met mensen praat over de fysieke ruimte... en ik geef bijvoorbeeld aan... het is goed om de CO2-waarde in je woning te meten.
Mm-hmm.
Ik weet niet of jij dat doet bijvoorbeeld.
Ik doe dat, ja.
Ja, nou, ik doe dat zelf ook. Dat is namelijk vrij eenvoudig. Je hebt een wat gunstigere waarde en wat hogere waarde. Dat zit nu ook bij basisscholen allemaal. Komt ook een beetje uit dat COVID-verhaal. Mm-hmm. Want dat is een beetje geleerd aan elkaar, heb ik begrepen. Want ongezonde lucht kan je dan eigenlijk... De makkelijkste indicator is eigenlijk de CO2-waarde. Je moet ventileren. Nou, ik heb dat nu thuis. Ik meet dat een beetje. En dan, ik ben inmiddels zover dat een ventilatortje automatisch aangaat. Helemaal leuk. Met domotica, dat die dan automatisch gaat luchten. Ik zou het coolst vinden als mijn ramen automatisch open en dicht gaan. Zoals bij bedrijven.
Ik ben heel benieuwd hoe deze metafoor heen gaat.
Iedere keer als ik eigenlijk, misschien is het mijn bubbel, maar als ik dan mensen thuis heb en dan gaat dat ventilatortje aan, of het begint ineens iets te branden, dan vragen ze, wat ben je aan het doen? Mm-hmm. Zit nou even een van jouw gekke dingen? Ik zeg, ik heb een CO2-meter, want CO2-waarde moet je een beetje. En dan eigenlijk bijna iedereen waar ik het aan vertel, als ze het al niet hebben, dan mailen ze mij. Of dan krijg ik een berichtje een week later met, joh, ik heb even gekeken, maar waar kan ik dat
aan? Ik heb er ook een gekocht.
Ja, en dan kan je zeggen, Wietz, dat is jouw quantified self health bubble waar je in leeft. Maar dat zijn hele, dat zijn wel verschillende mensen, laat ik dan zo zeggen. Dus er is ergens een mogelijkheid om mensen te wijzen op de mogelijk ongezonde effecten van hun leefomgeving. Mm-hmm. En dat dan iets gaat gebeuren. Dat zie ik om me heen. Dat doe ik niet alleen. We handelen dan met elkaar. En nu heb ik het niet over de fysieke leefomgeving, maar je mentale leefomgeving. Namelijk waar je die TikTok allemaal instopt de hele tijd. En dat ik eigenlijk nu ook aan de luisteraar zeg, er zit lood in je water. Waarom, ook tegen jou, gooi die app er nou gewoon af. Maar dan zeg jij misschien tegen mij, dat vul ik dan toch even voor je in. Wietz, jouw hele metafoor gaat mank. Want dat TikTok heeft ook hele mooie dingen voor mij. Is dat het dan?
Maar define lood. Want ik denk dat voor sommige mensen is lood het feit dat er in Nederland een geheime schaduwregering is. Die als doelstelling heeft om de Bilderberg doelstellingen of weet ik veel wat voor dingen. Om die te promoten. En dat lood ben ik aan het bestrijden. Dus op het moment dat je geen gedeelde werkelijkheid hebt, dan doet het er wel toe wat je definitie van lood is.
Ja, het heeft denk ik te maken met, en daar gaat misschien ook die metafoor.
Ik denk toch niet dat die mensen die de hele tijd over alle complot aan het praten zijn, dat die denken dat ze daarmee zichzelf aan het vermaken zijn of zo.
Maar kan TikTok groente voor de geest zijn? Kan TikTok groente zijn?
Ja.
Voedzaam.
Tuurlijk kan dat. Dat is wat ze in China zelf doen.
Dat het daar voedzamer is, bedoel je?
Ja, daar is het voedzamer. Broccoli. Ja, natuurlijk. En
als ik jou tegen jou zeg, Alexander, jij neemt een bepaald sportshakeje van een merk. En joh, er zit een stofje in. Die verhalen hoor je vaak genoeg om je heen. Maar dat stofje is dan misschien echt niet zo goed. En jij zoekt het op en je denkt, potverdikkie, Wietz, thanks man. Ja. Ik pak even een ander shakey. Uh-huh. Dat gesprek zouden wij kunnen hebben. Dat is nu niet zo met je shakey, maar bewijs van. Ik weet ook niet zoveel van.
En nu zeg je hetzelfde.
Maar ik zeg het nu ook tegen jou voor TikTok.
Maar er zit toch een aanname in over een gedeelde waarheid die wij hebben. Een waarheid die wij delen. Namelijk, dit stofje is slecht voor me. Ja. Als je dat fundamenteel niet gelooft, omdat jij de hele tijd gelooft dat het juist goed voor je is en dat blijft horen door alle informatie die je tot je neemt. Ja.
Ja, misschien is omdat het in dat geval kan ik die mentale voeding en wat je tot je neemt, wat je eet met je ogen, kan ik misschien niet zo makkelijk op hetzelfde gooien als het eten. Want ik ben echt bij jou op zoek van, gooi die app er nou af. Want ik waarschuw je eigenlijk als vriend dat ik zeg, volgens mij is het niet goed voor je. Dat is
en dan
wat
zeg ik
zeg.
Zet die app er nou op, want we worden bestuurd door een geheime overheid.
Die app is juist goed.
Ja, open je ogen.
Ja.
Nou, on that note. Vind je dat we dit onderwerp adequaat hebben behandeld? Ik heb dus een heel gesprek gevoerd met ChatGPT over dystopische gevolgen van AI in reclame. Ik heb allemaal dystopische scenario's laten schrijven. Ik heb nog heel veel dystopische scenario's niet behandeld, maar dat kleurt wel een beetje de toon van waar ik het allemaal over heb de hele tijd. Zijn er nog dingen die we gemist hebben?
Nou, er gaat nog wel een hoop terugkomen in vervolggesprekken, denk ik. Hebben we wat gemist?
Er zijn weer heel veel raakvlakken.
Nou, wat ik wel grappig vind is, volgens mij, als het over content gaat, om het even lekker abstract te pakken, alles wat gemaakt wordt, mag van mij ook fysiek. Iets wat een object of daadwerkelijk inhoud. Iets digitaals of iets fysieks. Wij begonnen in de vorige aflevering praten we over kunst. Mm-hmm. Dat heeft een soort, in mijn wereld, een hoger aanzien dan een reclamecampagne. Mm-hmm. Wat die reclamebedrijven natuurlijk proberen, is om die reclame zo goed te maken dat het bijna kunst is. Mm-hmm. Want dan gaan we het weer waarderen. Mm-hmm. En kopen. Briljant. Dus het zijn een soort kunstreclames. Ik vind het wel boeiend hoe wij nu een beetje heen en weer bewegen. En dat maakt het onderwerp een beetje moeilijk te pakken, vind ik. Tussen een kunstenaar, een virtuele kunstenaar, die constant Van Goghjes eruit klapt voor ons, zeg maar, virtual Van Gogh. Daar praten we dan over, joh, hoe zit het dan met werk, hoe zit het dan met banen, et cetera. Dan over Harry Potter, Game of Thrones episodes en boeken die helemaal voor ons gemaakt zijn. Dan zit je een beetje in de entertainment industrie. Mm-hmm. En dan zeggen we, maar goed, er zijn ook partijen die echt hun levenswerk ervan gemaakt hebben om te sturen, te manipuleren, te activeren, ja, te monetizen.
Dat zijn de reclameboys.
Ja, ik vind het een interessant spectrum van waar ik dus die kunst in ieder geval in intentie zou vatten onder groente voor de geest. Dat is de broccoli van het maken en het doen. En dat we dat ik die reclamecampagnes veel meer zet onder de frikandellen van Cora. Richting het snacken, zeg maar. En ik...
Moeten we anders niet de volgende keer bespreken hoe je dezezelfde... Want dit is dus AI inzetten voor kwaad. Want dat wat nu wat advertenties gewoon zijn. We kunnen heel lang lullen over hoe het Wereld Natuurfonds geld kan verdienen met reclame. Maar het uiteindelijk gewoon evil. Moeten we niet het nu gaan inzetten voor iets positiefs? Bijvoorbeeld onderwijs?
Nou, zelf, ik zit nu meteen, nu je dat zegt, ik te denken, het ware... Het...
We gaan nu de redactie overleggen hier live met jullie volgen. Ja. Maar je moet het maar even een duldje.
Nou ja, ik zit te denken van, dat is denk ik... kijk, volgens mij... Dat is de kritiek op de serie Black Mirror.
Ja.
Is dat het bijna makkelijk is om dystopieën te maken.
Mm.
En ik denk, heel veel science fiction is als dystopisch. Het is op een bepaalde manier makkelijk.
Mm.
Het is makkelijker ook te consumeren, want het lijkt alsof wij in ieder geval met een groot deel van ons wel lekker gaan.
Ja.
Op
angst.
Uncanny, dat angstige, dat freaky is, zeg maar. En wij, jij en ik, lopen het risico om hier een soort live podcast, black podcast te maken. Ja. Een dark mirror, ja. Black mirror voor deze hele ding. En dat mensen dan luisteren en dat ze iedere keer zeggen, wauw, ik heb het weer geluisterd. En ze lieten me weer achter met een freaky gevoel.
Ja.
Zo, freaked out.
Ja.
Het is aan ons dan de uitdaging,
ja,
om ook wat breder te kunnen en ook onszelf uit te dagen. Misschien zeker mijzelf.
Ja.
Om te zeggen van, stel, het is precies dezelfde technologieën binnen TikTok met dezelfde algoritme, hetzelfde bedrijf, die probeert te zorgen dat kinderen vaker een helm op doen op hun fiets.
Mm-hmm.
Ja, dan denk ik, ja, wat goed. Of een, joh, zet je TikTok eens uit, campagne op TikTok. Even helemaal meta. Dat kunnen we ook doen.
Mm-hmm.
Dus en dan, want dat zou iedere, denk ik, advertising agency CEO vertellen van, joh, wij maken narratieven.
For good.
Ja, en we kunnen mensen overtuigen van X tot en met Y tot en met Z. En ja, we doen het ook voor partijen waar jij het misschien niet mee eens bent. Maar andere partijen die waar je het wel mee eens bent, hebben ook een verhaal nodig en overtuigingskracht. En dat doen wij ook.
Oké, nou, we gaan volgende week proberen minder dystopisch te zijn.
Ja.
En dit voelt dan ook weer als een manier om engagement te krijgen.
Ja, want als we heel erg gemileerd zijn, dan helemaal goed.
Ja. Ja. Oh god, anyway.
Zitten wij hier eigenlijk te doen?
Dat vraag ik me sowieso iedere week af. Dank voor het luisteren.
Dank voor het luisteren.
Tot volgende week.
Doeg.